was eventjes het juiste knopje vinden, maar hier zijn we dan. Het is zoals gewoonlijk 12 uur geweest. Elke week weer is het 12 uur en daarna hoor je ons op de radio. Op Megahit FM natuurlijk, 101.1. En wie zijn wij dan? Wij zijn op de klippen en we hebben het over actualiteiten. Meestal. Niet altijd, maar meestal wel. Nu hebben we een actualiteit. Nou, dat wil je niet weten. Die actualiteit die begon al dik 25 jaar geleden of zo.
Ja, nou, we hebben het er nooit eerder over gehad, hè?
Nee, we hebben het er ook nog nooit eerder over gehad. We hebben een speciale gast. Ik kijk hem recht in zijn ogen. Echt.
Een van de speciale gasten.
Ja, maar die andere is er nog niet. Nee. Alleen deze wel. En dat is natuurlijk de Grey Fox van de Nederlandse... Of de Nederlandse... Ja, eigenlijk ook wel de Nederlandse, maar vooral de Bonaireaanse pers. De Zeddy van Bonaire.nu. Harold Linkels is er. En zometeen schuift aan Clark Abraham van de Sly Fox eigenlijk van het openbaar lichaam.
Ja, samen met Virginia. Virginia Poirier is ook mee. Dus we hebben straks ook nog een leuke dame aan tafel.
Ga je doorpraten door onze tune?
Ja.
Dat kan echt niet.
Zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen.
Roxette en The Look, dit was de plaat waarmee ze doorbraken. Helaas, de zangeres Marie is niet meer onder ons. Die heeft kanker gehad en gehouden. En Per, de zanger en de man die de meeste liedjes schreef, die is nog wel onder ons. Ik heb hem wel eens ontmoet, hele aardige man. Toch gewoon gebleven, zullen we maar zeggen.
Ik ben er heel blij bij, als je dat zegt.
Ja, nou ja, het is altijd leuk om helden van je te ontmoeten. Want het is toch wel een beetje een held van me.
Okay.
Ik was het op de Midem in Zuid-Frankrijk. Een grote muziekgebeuren, een muziekbeurs. En daar hadden ze een soort van tafelgesprek met allemaal Zweedse componisten en producers. En daar zat Per dus ook bij. Dus ik heb hem naderhand eventjes met een biertje in de hand even mogen spreken. En dat was erg leuk.
Toen dronk jij nog bier?
Wat?
Toen dronk jij nog bier?
Ik zeker nog bier. En toen was ik ook zeker 20 kilo zwaarder dan dat ik nu ben. Nee, maar dat was heel cool. Want ook Björn van ABBA heb ik daar mogen spreken. Dat is ook wel leuk. Alleen jammer, ik had geen camera bij me. Dus ik heb geen mooie selfie met Björn.
Je kan het niet bewijzen dat het zo is.
Ik kan het niet bewijzen. Maar,
wij geloven.
Zolang ik het weet,
ja,
was het zo. Er waren ook een paar andere, hoor. Mea was er ook. Dat is misschien wel de mooiste vrouw die ik in mijn leven heb gezien. En Emilia was er ook. I'm a big, big girl in a big, big world. Die heeft maar één hitje gehad. Ja. Maar ja, dat hitje was toen. Dus daarom was ze
er ook bij.
En het was wel interessant. Want ze hebben een soort van speciale muziekschool in Zweden. En het was min of meer waren ze er allemaal over eens dat het door die muziekschool kwam. Dat er zo verschrikkelijk veel goede producers uit Zweden komen. Maar goed, daar gaat het hier natuurlijk helemaal niet over. Hoe was jullie week?
Lekker.
Ja.
Lekker, dat is het.
Ja, nee, als je niks te klagen hebt, moet je het ook niet doen.
Moet je ook niet klagen.
En,
oh nee, want we klagen al zoveel in dit programma.
Nou ja,
maar het is wel opvallend. Hè? Ik bedoel, laatst vroeg mijn dochter ook aan me. Die had een heleboel problemen en toestanden. En die had het eindeloos verhaal tegen me. Toen vroeg ze, hoe is het met jou? Ik zei van, ja, goed. Ja. Dan houdt het eigenlijk op.
Ja, dat is echt... ik ben toevallig bezig met een workshop aan het schrijven. En dat gaat inderdaad over druk. Het valt me namelijk op dat als mensen vragen van hoe gaat het met je, dan antwoorden heel veel mensen druk.
Ja, maar is het niet ook zo? Het is toch ook de bedoeling als mensen aan je vragen hoe gaat het, dat je dan zeker niet begint te klagen?
Je hoeft niet te klagen, maar dan het antwoord druk vind ik trouwens een hele bijzondere. Want heb je het druk? En wat is het druk? En wat vinden wij druk? En waarmee heb je het druk? Of ervaar jij druk?
Vind je het erg dat je druk hebt?
Dus dat is.
Je doet het niet goed als je Bonaire woont en je moet zeggen ja, druk.
Nou ja, je moet maar eens opletten aankomende week. Stel die vraag en hoe vaak mensen zeggen... Ja, goed, druk.
Okay. Hey, Harold.
Ja.
Hoe gaat het?
Goed. Druk.
Ja, zie je wel. Harold Linkels, ik moet het even zeggen, is journalist bij Bonaire.nu.
Onder andere,
want hij doet nog veel meer. Hij is actief in allerlei commissietjes.
En voorzitter van het pensioenfonds hier.
Ja, dat vind ik dus druk in een commissietje.
Nou, tje. Wow.
Nou ja, we zijn er allemaal wel een beetje van afhankelijk. Dus luister maar eens even heel goed naar Harold, want hij heeft eigenlijk bijna altijd gelijk. Harold, je bent ook heel kritisch natuurlijk.
Ja.
En een van de redenen waarom we je aan de tafel hebben gevraagd vandaag is omdat je kritisch bent geweest over de landfill. Mag ik daar al over beginnen, Martijn?
Ja, de andere gast is er nog niet. Die heeft net geappt dat hij later komt.
Maar misschien kunnen we alvast een beginnetje maken. Of wil je liever gewoon wat nieuws afwerken nu we opeens verplicht een rondje hebben? Kijk, Harold kan nu een beetje zijn mening vertellen. Ja. En ook een beetje vertellen hoe het...
En dan onweersproken, hè? Dat is altijd het beste.
Ja, dan heb je in ieder geval de ruimte om even uit te spreken. Gewoon uit te praten, want dat lukt niet altijd met Clark aan tafel. Die landfill, dat is, wanneer is dat? 25 jaar geleden is dat begonnen of zo? Daarvoor werd alle vuilnis gewoon in de zee geplempt.
Dat klopt.
Dus dan denk je, een landfill is wel beter. Maar er was eigenlijk vrijwel meteen, gingen er stemmen op dat het niet zo gezond zou zijn om alles maar op één plek te dumpen.
En dan nog aan de oostkust, zodat alles dus over het eiland heen waait.
Ja, dus die stemmen die gingen toen al op. Sindsdien, in al die jaren, hebben eigenlijk alle partijen van naam op dit eiland wel een keer geregeerd. Sterker nog, toen het begon waren we nog niet eens het Bonaire van nu. Toen waren we nog een stukje Nederlands Antillen. Erg interessant vind ik dat we gewoon kunnen zeggen dat de vader van Clark nog in het... In de eilandsraad heeft gezeten toen dit al ter sprake was gekomen. En Clark komt nu binnenwandelen. Dus dat is mooi. We kunnen meteen los. Dit is een probleem wat al een tijdje speelt. En waar we al een tijdje tegenaan kijken. En Clark zit nu met een koptelefoon op. Dus ik kan jouw hele verhaal horen. En het gevaar bestaat natuurlijk ook dat hij je gaat interrumperen. Maar Clark, bij deze, laat Harold eerst even uitpraten alsjeblieft.
Zeker weten.
Ja, nou ja.
Wat was jouw commentaar?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk een heel genuanceerde mening heb over het hele verhaal.
In je eigen ogen?
En natuurlijk, kijk, dat merk ik bij veel eilandbewoners, dat die een stukje historisch perspectief missen. En als je hier wat langer woont, dan weet je natuurlijk wat meer. En wat ik eigenlijk best wel stuitend vind aan het hele verhaal, en dat heeft niks met Clark te maken, en eigenlijk niet direct met de regering, is dat Célibon in het begin ontzettend veel lof kreeg. Het was eigenlijk zo zelfs dat de directie van Célibon naar andere eilanden toe ging. Onder andere Curaçao, Sint-Eustatius enzovoort. Om te vertellen hoe wij het hier deden. Want wij hadden als eerste de kliko's. De manier waarop dat werd opgehaald. Het feit dat ze altijd kwamen op de dag dat ze moesten komen. Dat was ongekend op de andere eilanden. Dus in de tijd dat begon, eigenlijk Ben Oliana was toen directeur. Had Célibon ontzettend veel krediet, zou ik willen zeggen. En was er eigenlijk helemaal nog niet zoveel kritiek, ook niet op de landfill. Het leek eigenlijk allemaal wel goed te lopen, ook een aantal jaren achter elkaar. En nog niet zo lang geleden kregen ze ook allerlei ISO-certificeringen. Dus eigenlijk waarom die klad er zo verschrikkelijk in is gekomen de afgelopen jaren, is voor mij ook een raadsel. Want het is wel...
Is de klad inkomen of is de bekende wet van de remmende voorsprong?
Ja, het zou kunnen zijn de wet van de remmende voorsprong. Ik weet niet precies wat het is. Het is eigenlijk een beetje een mysterie. Maar wat ik al zeg, ik zit er eigenlijk vrij neutraal in. Ook als het gaat om de kritiek de laatste tijd van de branden, de consequenties. Waarom vind ik dat? Omdat ik ook vind. En ja, ik weet dat een heleboel mensen mij dat kwalijk nemen als ik dat zeg. Maar die landfill is er, die was er. En vervolgens gaan er allerlei mensen pal opbouwen. Er worden hele woonwijken uit de grond gestampt. En vervolgens dan gaan mensen klagen over, ja, we hebben last van de landfill. En dan denk ik die landfill lag er, je wist dat. Je bent daar gaan bouwen, willens en wetens. En dat is ook een van de redenen waarom ik niet positief was over het ingrijpen van of door de Rijksvertegenwoordiger. Daar was ik helemaal niet voor. Sowieso vind ik dat eigenlijk een beetje een afgang. Op het moment dat zeg maar van hogerhand wordt ingegrepen in lokaal bestuur. We hebben ook een aantal jaren terug het voorbeeld gehad van Sint Eustatius, waar de Rijksregering het hele bestuurscollege en de Eilandsraad naar huis stuurde en de gezaghebber en de boel overnam. En dat is eigenlijk niet echt dat heeft niet heel gunstig uitgepakt. Bovendien is het vaak zo, ja, je kunt dat wel doen, maar wat is de uitweg? Hè? Dus het heeft echt jaren en jaren geduurd. Bestuurlijke ingreep had een jaar moeten duren en duurde uiteindelijk 5-6 jaar. Dus dat is een van de redenen waarom ik er niet voor was. Dus laat ik dat allemaal voorop stellen. Dus ik vind, en bovendien, nog een tweede punt waarom ik niet zo pro die ingreep was, is dat het, kijk, ik heb het vaak over percepties. Hè. Perceptie is niet per se de waarheid, maar het roept wel een bepaald beeld op. En met mij, en ik denk met mij vele mensen lokaal, liep het een beetje het beeld op van, omdat er nu een bepaalde club is die met name ageert en roept en schreeuwt, dan lijkt het net of de Rijksvertegenwoordiger daar wel op heeft ingegrepen. Terwijl er zoveel andere dingen zijn op het eiland die de toetsdekkritiek ook niet kunnen staan. Er is niet op ingegrepen. Dus laat ik vooropstellen, ik was geen voorstander van het ingrijpen. En ik was er ook best wel kritisch over.
Oké.
Okay. Dat een beetje als inleiding.
Ja, dat is heel goed. Heel goed. Maar dan.
Ja, nou, toen kwam dus het feit dat de rechter een streep haalde door het ingrijpen door de Rijksvertegenwoordiger. Dat vond ik ook nog wel, ja, laat ik het zo maar zeggen, enerzijds een beetje komisch. Dat ik dacht van, goh, ja, ik was er zelf kritisch over. De rechter haalt er een streep doorheen, zegt van, jullie hadden meer tijd moeten gunnen aan de lokale overheid om daar meer te doen. Dus dat vond ik ook allemaal nog prima. Maar toen op een gegeven moment kwam er dus...
Het is een formele reden,
reden. Ja, precies. Er is een stappenplan en hij had dus geleidelijk moeten escaleren. Ja. En het leek erop dat hij een stap had overgeslagen. Maar goed, en toen kwam er dus een brief van... Of een communicatie zag ik. Ik zag hem als eerste op de Facebookpagina van de overheid zelf. Die heel kritisch was naar Celibon, naar de Rijksvertegenwoordiger. En er stond onder andere ook van... Dat de vertraging was opgelopen in de aanpak van de problematiek door de Rijksvertegenwoordiger. En ik vond dat de teneur van het stuk was van, hij heeft eigenlijk ook niks gedaan. En toen dacht ik van, nou, dat schoot bij mij wel een beetje in het verkeerde keelgat. Want ik zei van, nou, je kunt ervoor zijn of je kunt er tegen zijn. Want te zeggen dat hij niks gedaan heeft, dat vind ik eigenlijk een beetje een niet waar.
Nou, degene die waarschijnlijk mede verantwoordelijk geweest is voor dat stuk, die zit naast je.
Ja.
Dus die kan gelijk reageren.
Hij is niet alleen gekomen trouwens, nee. Moeten we even erbij zeggen. Alleen, ik weet je naam niet.
Ongelooflijk.
Ongelooflijk. Ja, je neemt er anders nooit mee. Dus dat is, nou, niet naar mij in elk geval.
Nee, ik kom ook niet zo vaak op de radio.
Kom maar dichterbij.
Mijn naam, ik zal me voorstellen. Virginia Poirier, ik werk bij de directie toezeg en handhaving als jurist.
Ah, kijk.
Dus van binnen bij directie toezeg en handhaving weet ik heel veel over deze dossier.
Lesje radio. Je kan bij radio nooit te dicht bij de microfoon zitten, maar heel snel te ver af.
Zit ik nu wel goed?
Ja, dit is al een stuk beter.
We kunnen je horen.
Yes. Ja, dus ik werk bij de directie toezicht en handhaving. En ik vind het wel interessant om hierbij te zitten. En dan ook de kant van Harold, was het, hè?
Ja.
Te horen hoe hij erover denkt.
Ja.
En ja, ik zal het aan Clark overgeven. Dan kan hij zeg maar een heel relaas doen over dit. Want dit is wel een populair onderwerp. En dan,
Ga jij even toezien en waar nodig handhaven.
Yes. Juist.
Ja, en exactly. Ik ga ook even handhaven. Clark, jij staat bekend als antwoorden van een kwartier of meer.
Valt heus wel mee, Martijn.
Dit is mijn mening.
Gesproken over perceptie, hè?
Ja. Over perceptie, ja. Als ik het te lang vind, ga ik je afkappen.
Geen probleem. Allereerst dankjewel. Een beetje vertraging, omdat ik thuis ook een klein heb van 15 maanden. En ik kon niet weg, omdat mijn partner nog niet thuis was. Maar dankjewel voor het geduld. Ik ben eigenlijk heel terecht, Michiel, dat normaal gesproken ambtenaren niet komen aan tafel. Maar dit is handhaving. En juist deze college wil juist op een gegeven moment bij handhaving, is het gewoon een uitvoering van beleid. En dit moet juist vaker kunnen. je moet gewoon vaker met de directie kunnen praten over hoe wordt nou beleid uitgevoerd. Dus laten we dit een eerste noemen, maar zeker niet het laatste. Zo kunnen we ook de samenleving worden uitgelegd en wat de processen zijn en wat er gebeurt.
Ja, want die wekelijkse persconferenties waar je mee begonnen bent, die zijn er de laatste tijd niet zoveel meer.
Die gaat ook komen. Alleen nogmaals, de persconferentie voornamelijk werd op bestuurlijk niveau gedaan ten aanzien van besluiten. Maar wat we willen eigenlijk aangeven is, kijk, toezichthandhaving moet geen politiek spel zijn. En in 2023, als jullie ook herinneren, in juni was er een rapport van de ILT uitgekomen dat er in het verleden af en toe wispelturig om werd gegaan met handhaven en toezicht.
Ja, dat klopt. Daar hebben we nog een liedje over geschreven.
Ja, ja. En de verantwoordelijke bestuurder die heeft ook een promotie gekregen om niet meer daarmee zijn spelletje te doen. En dat willen we eigenlijk een beetje van afstappen. Zorgen dat gewoon er beleid is waardoor er ook op een structureel en onwillekeurige manier omgaat met toezicht en handhaven. En de bedoeling is juist dat de directie gewoon beleid uitvoert. En daardoor dat de pers ook vragen kunt stellen van oké, hoe wordt die beleid uitgevoerd en wanneer doe je dit en wanneer doe je dat. En het moet voor iedereen duidelijk zijn. Maar om te komen op het onderwerp Célibon. Ik denk dat Harald een goede terugspiegeling heeft gegeven. En het was inderdaad 20 jaar geleden, hè, was Célibon vooruitlopend. Desalniettemin, ook 20 jaar geleden hadden ze de vergunningen niet die ze nodig hadden, bijvoorbeeld voor een stort. Waar ik niet met Harald de mening deel, we hebben nooit gezegd dat de Rijksvertegenwoordiger niks heeft gedaan. Wat we hebben gesteld is, er zijn twee problematieken die heel specifiek zijn, waar ook in de plaatsstelling als grootste motivering werd gebruikt voor de in de plaatsstelling. Dat was brand en de gevolgen voor de samenleving en de omgeving van die brand. En ook het feit dat er milieurisico's waren ten aanzien van de stort en de onvergunning van de stort. En wat wij zeggen is, daarop is niks gedaan. En daarom hebben wij maatregelen genomen nu om dat te doen.
Maar de Rijksvertegenwoordiger, ik probeer. Iedere keer heb ik een neiging om de gezaghebber dan te zeggen. Nee, Rijksvertegenwoordiger. Vooral omdat er waarnemend voor staat.
Juist.
Die heeft een aantal maatregelen genomen. Ik heb hier een lijstje wat hij allemaal gedaan heeft. En als je dat goed bekijkt, zie je dus dat het allemaal overtredingen waren. Dingen die fout zaten. Die onder andere het vergunnen van een milieuvergunning in de weg staan. Dus hij heeft wel degelijk dingen ondernomen om te zorgen dat die vergunning aangevraagd kan worden.
Niet helemaal, Martijn. Laten we het even heel simpel benoemen. De maatregelen die de Rijksvertegenwoordiger heeft gedaan, drie zijn het. Jawel, het zijn drie last onder bestuursdwang. En het zijn drie maatregelen van de vier die de bestuurscollege en de toezichthandhaving al mee bezig waren. Er waren al last onder bestuursdwang geëffectueerd op die onderdelen. Hij heeft alleen drie van de vier doorgezet. Eentje heeft hij laten vallen. En ik kan je in de plaatsstelling. Persberichten zijn één, maar ik kan je in de plaatsstelling laten zien wat er feitelijk in staat.
Maar ik heb hier dus een brief die hij de 27 december naar jullie heeft gestuurd. Mm-hmm. Met waar hij mee bezig is. Dan zegt hij inderdaad dat de drie. Wat papier.
Wel dicht bij de mic blijven, hè, Martijn. Bij de radio is het belangrijk.
Ja. Daarom hield ik mijn mond ook dicht.
Ja.
Zegt hij inderdaad van dat er drie dingen zijn die hij heeft, mm-hmm. aan het aanpakken is. En dat zijn ook de dingen die hij van tevoren heeft gezegd dat hij daarop gaat in de plaats stellen. Jawel.
Nee, dit is een brief waar hij gekaderd heeft zijn eerdere volledig in de plaatsstelling. Waar hij zegt, weet je wat, hindsight, toch alleen deze drie. Ik kan je het in de plaatsstelling laten zien.
Kijk, ja, ik heb hem hier liggen.
Ja, we kunnen, lees maar in de plaatsstelling, eerste laatste regel van de alinea. En dan zegt hij, ik doe aan de plaatsstelling op vergunningen, toezicht en handhaving. Maar vooralsnog begin ik met deze drie onderdelen. Nadat de rechtszaak is aangespannen, heeft hij dat gekaderd. En heeft hij gezegd, oh, weet je wat, toch hindsight, ik blijf bij deze drie spullen.
Nu komt er een papiertje op tafel. Ik moet het even zeggen, want dit is radio. Mensen kunnen het niet zien. Clark zit te kijken en er biggelt langzaam een traan over zijn wang.
Ja. Er moet nog veel meer voor gebeuren voor dat, hoor. Kijk, voor ons waar het om gaat is dat we het probleem moeten oplossen. En soms, wat wij soms jammer vinden, in plaats van samenwerking, dat we af en toe wat tegenwerking ervaren. En uiteindelijk is de samenleving in de...
Als jij even zoekt, dan gaan we praten.
Hier is het. Ja, ga je gang.
Ik geef toe dat de manier waarop het in de plaatsstelling staat, dat het onduidelijk is en dat ik vind dat dat beter gecommuniceerd had moeten worden. Maar hij geeft in de brief van 27 december uitleg van dit is wat ik ermee bedoel.
Dit is nadat wij hebben gezegd dat zijn handelen negatief uitpakken. voor de lange termijn oplossing. Nadat wij een rechtszaak hebben ingespannen, heeft hij het teruggekaderd naar minder. En hier. Besluit. Gezien het bepaalde artikel 231, eerste lid en tweede lid van de wet openbaar lichaam synestage Saba, Bonaire synestage en Saba, zal ik voorzien in de nodige beslissingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Célibon Lagoon. Waaronder in elk geval thans. Dus ik doe alles, maar ik begin hierbij. Dat is wat het besluit is. Toen wij zeggen, nou, je bent verantwoordelijk voor alles, dus regel het. Oh, oeps, dat was niet de bedoeling. Ik heb een beetje te grote hap genomen. En toen kwam deze terugkrabbelen.
Dat is jouw perceptie?
Nee, dat is de feitelijke wettelijke bepaling. Dit is in de plaatsstelling. Het is een wettelijk document. Hè?
Maar op 27 december geeft hij, in jouw woorden dan toe. Van, het is een deel.
Ja.
En toen? Wat hebben jullie toen gezegd?
Toen waren we in de rechtszaak, hè? Dit is 27 december, 3 dagen voor oud en nieuw. Mm-hmm. Uitspraak is uitgesteld door de rechter. En toen werd gezegd van, nou, ik ga toch maar uitspraak doen met alles in één keer. Dus hebben we de uitspraak afgewacht. Kijk, het punt is het volgende. We kunnen over de juridische discussies gaan praten. Het punt is, er is een systematiek probleem bij Célibon ten aanzien die overlast en last kan doen aan de omgeving. Dat zijn we eens, ja. Toch? Dat is jaren zo. Rijksvertegenwoordiger wist dit de afgelopen 6 jaar ook. Terwijl hij zijn rijksvertegenwoordiger is. Mm-hmm. Weinig aan gedaan. Met z'n allen. Er is een ILT-rapport niet alleen in 24 uitgekomen. Er is een ILT-rapport in 23 uitgekomen. Dat selectief wordt gehandhaafd. Niks gebeurt. Er is een ILT-rapport uitgekomen dat de terrein geen vergunning heeft. Dat is gekomen mede omdat wij intern vanaf december 23 zien wij de situatie bij Célibon. We zien een incinerator die eigenlijk heel veel last en schade doet aan de omgeving. Wat gewoon getest wil worden. Zonder betrokkenheid van de samenleving, van de omgeving. Wat we hebben gedaan is zeggen, jongens, dat kan niet. Dat hebben we uiteindelijk gezegd van dat het in samenspraak met de omgeving moet gaan. Er is een test gedaan. Die rapport duurt heel lang. Célibon heeft de factuur niet betaald. Dat hebben wij als overheid gezegd, weet je wat? Wij betalen, dat is belangrijk om te weten wat de consequenties is. De result daarvan, de gevolg daarvan is dat wij nu als college de vergunning van de incinerator hebben ingetrokken. Want die incinerator voldoet aan geen één normen. Hebben we ingetrokken. We hebben intern onderzoek laten doen. Wat zijn alle vergunningen die zo'n landfill aan zou moeten voldoen om de samenleving en het milieu te beschermen? Aan de hand van onze interne analyse heeft uiteindelijk ILT geconcludeerd. Wacht eens even, we hebben een issue. Mind you, het college heeft geen één moment bedisputeerd dat er een taakverwaarlozing is plaatsgevonden. Dat vinden wij ook. Dat vinden wij ook. Maar wij kunnen niet terug in de tijd en alles wat niet gedaan heeft terug corrigeren. Wat wij kunnen doen is zorgen dat wij wel die dingen doen. Wat we teleurstellend vinden is, en als je kijkt, hè, mooi, je ziet dit inderdaad, en je hebt die van 15 november, je hebt die van 27 december. Wat zijn de taken die hij, of de maatregelen die de Rijksvertegenwoordiger heeft genomen? Toevallig de 3 bestuursdwangen die we al hadden ingelegd. En je kan het aan Virginia vragen. Voordat in de taakstelling was de factuur al van Célibon aan ons gepresenteerd. Goh, we hebben de hek besteld. Dus ik vind het geen probleem.
Is dat waar, Virginia?
Ja, klopt.
Oké. Ik heb het gevraagd dan.
Ja.
daar heb ik ook nog een volvraag aan, Virginia. De Rijksvertegenwoordiger gezegd van dat hij de last van de bestuursdwang heeft ingetrokken van jullie. Mm-hmm. En vervangen voor eentje die wel klopte, naar zijn mening.
Ja, ik heb het gelezen en eigenlijk was het gewoon een soort van kopiëren plakken verhaal. Maar dan met dingen die eruit gelaten zijn. Dus dat vond ik eigenlijk best wel jammer. En dan lijkt het alsof ons harde werk gewoon aan de kant is gezet. Want zoals Clark zei, vanaf 2023, op het moment dat geconstateerd wordt van oké, het loopt nu uit de hand daar, is het handhavingstraject al begonnen. Met controles, hulp uit Nederland. Dus al die jaren waren we al bezig met de opbouw hiervan. En in het begin is ook verscherpte toezicht geweest op de landfill. Dus elke week gingen inspecteurs van toezicht en handhaving daar naartoe om te controleren, rapporten opstellen, om alle dossiers op te bouwen. Mm-hmm. En op een gegeven moment, offertes, alles waren al opgevraagd door onszelf om te kijken op het moment dat wij het over moeten nemen, hoe gaan wij het zelf uitvoeren. Dus we hebben ook volgens mij wekelijks gesprek gehad met Célibon zelf om de samenwerking ook, zeg maar, omdat we de overtreding uiteindelijk willen herstellen. Want het gaat niet alleen om, zit ik goed?
Ja.
Het gaat niet alleen om punitieve sancties, maar je wil het herstellen en oplossen, zodat het milieu, ja, omdat het milieu en de mensen daar wonen, dus iedereen wil een oplossing. Mm-hmm. Dus de samenwerking was goed, totdat op een gegeven moment die, ja, in de plaatsstelling kwam en ja, op dat moment waren wij ook verbaasd van hoe gaan we nu verder.
De directie is ook naar Aruba gegaan om te kijken of de biomedisch, hoe zij de biomedisch zouden kunnen doen. Aruba heeft een toezicht gedaan, zij kunnen het doen. Ze hebben een incinerator die daar werkt. Kijk, ik wil één ding hierbij verklaren. In 23 komt er een rapport uit dat er willekeurig wordt gehandhaafd. Wij zijn heel hard bezig met de directie van jongens. Jij gaat niet aan politiek vragen wanneer handhaaf je wel of niet. Dus zij zitten ook in een traject van oké, wij moeten onze proces verbeteren en we gaan gewoon ervoor. Met beleid proberen te werken van wanneer doen we het wel en niet. Versterken van de directie. En dan ben je met een directie proberen ook uit een andere dimensie brengen naar hoe ze horen te functioneren. En dan word je eigenlijk gekwalificeerd alsof je niks aan het doen bent. Terwijl je gewoon keihard je werk aan het doen bent. Dat vind ik kwalijk. En als politiek bestuurlijk verantwoordelijk voor de directie...
Dan wil ik daar één ding tegen. Ik kan me voorstellen, als dat inderdaad zo is gebeurd zoals jullie nu zeggen, en ik moet jullie op je woord geloven.
Je kan het woppen. En dan krijg je alles. Ja.
Klopt, dan krijg je alle documenten.
Maar dat kan. Je hoeft niet op mijn woord te geloven. Wij zijn openbaar, maar ik kan je niet privé dingen van mensen geven. Als je het wopt, krijg je het allemaal toegestuurd.
Dat is dan een ander probleem. Maar wij wachten al maanden op uitslag van een wop. En die komt ook maar niet binnen over de krokodil. Dus ik bedoel, het is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat terzijde.
Nee, maar Harald, even twee dingen wel. De krokodil is een gezaghebber verantwoordelijkheid. Dus ik als collegelid kan niet daar een antwoord over geven. Maar laten we even twee dingen scheiden.
Het levert niet altijd soelaas, zullen we maar zeggen.
Nou, in ieder geval, de college zegt toe dat als je een WOP doet, dan krijg je een WOP. Ik ken geen één WOP-verzoek aan het college die niet is vervuld.
Nou, wij zijn ervoor naar de rechter gaan om het gelijk te krijgen.
Martijn, ik kan niet terug in de tijd, hè? Was deze college daar toen?
Nee, maar wel hetzelfde OLB. Dus,
Ja, maar mijn vriend, als een college uiteindelijk is eindverantwoordelijk. Als een college zegt, ik ga daar tegen liggen. Jammer genoeg is dat zo. En dan kan ik niks doen, ik kan niet terug in de tijd. Als het zo was, hadden we geen verkiezingen nodig.
Ik ga dit eventjes kort sluiten. Ik vind het nodig om een plaatje te draaien. En dat plaatje is qua titel misschien maar ook wel een klein beetje toepasselijk. Binnengekomen op nummer 3 in de Nederlandse top 40 is Claude. Met het liedje voor het Eurovisie Songfestival. En het is getiteld C'est la vie. En het begint een beetje rustig, een beetje zachtjes. C'est la vie. Ja, dit gaat voor ons naar het Songfestival. Claude, C'est la vie.
Het staat dus nu al nummer 3.
Binnengekomen op nummer 3.
Nee, maar ook bij de boekmakers van het Songfestival staat het nummer 3.
Ja, nou, ik heb de vorige week was dat? De week daarvoor. Vorige week, hè? De week daarvoor. Heb ik al gezegd.
Vorige week. De week daarvoor was het nu niet.
Nee, inderdaad.
Oh nee, dat klopt.
Nee, dit was vorige week. Toen heb ik al gezegd van nou, dit gaat hoog eindigen. Ja. Het zit vol met een stukje wals en een stukje vierkwartsmaat. En er zit veel la 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 in. Dat werkt altijd heel goed.
Dat la 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 werkt altijd heel goed.
Maar het is heel bijzonder, want dit nummer staat nu bij de boekmakers op nummer 3. En Frankrijk en Zwitserland staan nummer 1 en 2. Maar die hebben het nummer nog niet uitgebracht.
Nog niet uitgebracht, maar goed, ze hebben het wel gehoord natuurlijk. En er zit een beetje Frans in, vinden ze mooi. Nee, maar... Hij zingt een keertje La Vie en Rose, hij zingt een keertje C'est
la vie. De nummers van Frankrijk en Zwitserland zijn nog niet uitgebracht.
Okay.
Maar die staan nummer 1 en 2 en hij staat nummer 3. Dus dat is heel bijzonder.
Oké. Nou ja,
toch zomaar die 12 points, gewoon zomaar.
Ja,
al in de pocket.
We gaan het zien. Ik ga popcorn inslaan en ik ga er een mooie avond van maken, zeker weten. Terug naar de issue at hand. Waar waren we gebleven?
Ik krijg altijd dat popcorngevoel als ik over de land... Nee. Nog kunnen we het nu niet over hebben, Michiel. Maar popcorngevoel eigenlijk bij voor mij de kwestie landfill.
Dan krijg je popcorngevoel. Ja. Want er ligt veel mais en de boel is in de fik.
Het is alleen maar een kwestie van roosteren. Dus.
Het vuurtje is er al.
Het vuurtje.
Ja, dat dus. Beetje modder gooien. Beetje heen en weer. Ontzettend blijven hangen op allerlei juridische dingen. Die ongetwijfeld nodig zijn. En het enige wat ik dan denk. Oké, en wanneer gaat dan de film beginnen? Want dit is een heel lang voorprogramma. En de film moet gewoon gaan beginnen. We moeten gewoon wat gaan doen.
Het gevoel dat ik in elke bioscoop altijd heb.
Nou, dat dus.
Wanneer gaat de hoofdfilm nou beginnen?
Ja.
Dat dus heb ik nooit. Ik wil altijd de voorfilmpjes zien.
En dan krijgen we dan zo'n stichting Pro Lagoon die zegt van de landfill moet dicht. En er mag onmiddellijk geen vuil meer worden gestort. En dan denk ik ook bij mezelf, nou, en wat gaan we dan met het vuil doen?
Dus... Ja, maar ik snap die opstelling wel. Want zij moeten natuurlijk ook gewoon een stelling nemen om gewoon te zorgen dat er wat gebeurt. Ik denk niet dat zij verwachten inderdaad dat morgen de landfill dicht gaat. Maar je moet dat wel geven met eisen. Want er gaat dus mis.
Ja, maar dat is toch niet realistisch?
Maar twee dingen wel. Als je een handhavingsverzoek daarop doet... Mm-hmm. Dan dwing je eigenlijk de overheid om het wel te doen. Hè?
Ja.
Ja. Dus dan is het niet meer alleen een stelling. Dan is het een juridisch eis. En dan kunnen we zeggen allemaal van ja, juridisch. Het probleem is, iedereen begint juridische processen. En daarna zeggen we ja, maar het is allemaal juridisch. Ja, moeten ze het vooral niet doen. En in de plaatsstelling is een juridisch proces. Een handhavingsverzoek is een juridisch proces. Want we wonen nou eenmaal in een rechtsstaat. En nou, dat hebben wij niet besloten, maar het is wel zo. En dan moeten wij wel op conform de juridische processen en bevoegdheden handelen. Maar laten we inderdaad beginnen te praten over de oplossing. Want wat is nou eigenlijk de oplossing?
Ja, ik denk, dat is toch een soort van zorgplicht voor je burger.
Eens?
En ik vind echt dat daar al jaren gewoon dus niet aan voldaan wordt. En het is, natuurlijk kunnen we hier allemaal gaan zitten over wie en vingertjes wijzen. En ook ik denk wel eens in alle eerlijkheid. Hè, iedereen die nu, niet iedereen, maar onder andere jij en heel veel mensen in de Eilandsraad op dit moment. Die lopen al heel wat jaren in de politieke arena. We lopen er allemaal omheen. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat voor mij persoonlijk, en misschien is mijn geheugen niet helemaal geweldig, heb ik weinig gehoord als ik terugkijk bij bijvoorbeeld eilandsraadsvergaderingen of dingen over die Selibon. En over. En dat, dan denk ik van oké, dus even dan misschien plat gezegd hebben we allemaal boter op ons hoofd. Maar vooral, wat gaan we dan nu doen? En een van de dingen die mij elke keer en die ik elke keer vraag als wij Pro Lagoon aan tafel hebben. Eén ding wat mij ontzettend teleurstelt is, als we weten, ten eerste, perceptie, geen perceptie, maakt mij even dan niet uit. Maar we weten nu ook met cijfers en feiten en rapporten dat het daar niet lekker is. En we weten ook dat heel veel mensen die er wonen klachten hebben, medische klachten. En als ik dan vraag, is er al iemand bij jullie op de koffie geweest? Of is er al iets vanuit de publieke gezondheid aan een vragenlijstje? Hoe gaat het met jou? Hoest je? Heb je ergens last van? En ik krijg dan het antwoord nee. Dan word ik heel teleurgesteld. Want dan denk ik, dat lijkt mij niet zo heel erg moeilijk. En voor mij blijft er dus inderdaad alsmaar die reclame en dat voorprogramma. Ja. En doen we niks.
Maar er zijn, nou, dat vind ik een hele onterechte conclusie.
Als burger, hè? Als...
Dat vind ik een hele onterechte conclusie, we doen niks. Allereerst twee. Je hebt ongeveer drie onderwerpen in één betoog gezet. De raad kan alleen maar beraadslagen over informatie die ze over beschikken. Right? Het heeft ons zelf in het college heeft het bijna een jaar geduurd om erachter te komen dat de landfill geen vergunning heeft. En dan ben ik in het college. Dit is nooit ter sprake gekomen in de raad. Nooit geïnformeerd door geen één collegelid. Niet de gezaghebber die de taak heeft om te zorgen dat alles rechtmatig, doelmatig en
nou,
nooit.
Dat is dus een beetje waar ik mee begin.
Ja,
want we
nooit.
Weten dit al heel erg
nooit.
Lang.
Nou, ik wist persoonlijk echt, zeg ik oprecht, ik wist niet dat het geen vergunning had. Ik kan me niet inbeelden
dat een operatie besproken. Ja. Dat ze geen vergunning zouden hebben. Dit is echt heel nieuw.
Dat het 30 jaar daar werkt zonder vergunning en niemand heeft gehandhaafd. Er is niks gebeurd. Ik kon me niet inbeelden dat het zo is. Maar blijkbaar is het zo. Ten tweede, Selibon is wel ter discussie geweest in de raad een paar keer. Maar het ging over financiën en incidenteel geld sturen. En onze vraag was altijd, nee jongens, we moeten naar de structurele oplossing. Hoe los je het op? En de lange termijnsvisie. Om een voorbeeld te geven, ik hoorde de discussie ook de hele tijd nu in de publiek. Ja, nee, maar er was al een afvalbeleid. Kijk jongens, als een college een afspraak maakt met Rijk over wat programma's die ze gaan uitvoeren, dat is geen afvalbeleid. Een beleid wordt in de raad vastgesteld, waardoor het voorbij politieke partijen gedekt is, waardoor het gepubliceerd is, dan kunnen burgers inspraak hebben. Dat is een beleid dat duurzaam is. Dat is nooit, nooit in de raad tevoren gekomen. Nooit. En dat vind ik kwalijk. We moeten wel wat structureler en op een andere manier omgaan met dergelijke vraagstukken. Maar laten we weer teruggaan en dan komt je derde punt over de omgeving. Een PG heeft MOD uitgenodigd om onderzoek te doen in de omgeving. Op het verzoek ook onder andere van APL in een niet de laatste handhavingsverzoek.
Dat zijn drie afkortingen die je even moet uitleggen.
Ja, MOD weet ik zelf de afkorting niet. Het is een onderdeel van onderzoeken, van gezondheidsonderzoeken.
Ja.
Van, bij crisis en dergelijke. En die doen een soort vooronderzoek om te kijken waar moeten wij natuurlijk uiteindelijk voor publieke gezondheid onderzoek naar gaan doen.
Die zijn, voor alle duidelijkheid, APL bestaat niet meer. Dat is prolijk moet worden.
Stichting, ja. Het was een vereniging en het is een stichting geworden. Ja. Dus het was een,
APL bestaat niet meer.
Nee, maar dit was toen van APL.
Ja, okay.
Dus er was een brief van APL om nabij een jaar geleden met een paar
eisen. Maar is ook even voor de luisteraars, van dan komt er ineens een nieuwe afkorting er langs.
Ja.
APL is nu tegenwoordig pro-lagoon.
Er was een brief van APL voorheen uitgestuurd. En dan kunnen jullie nog herinneren, waren een paar verzoeken die er waren. Onder andere onderzoek van de RIVM, onder andere andere maatregelen die zij wouden dat er gebeurde daar. Incinerator bijvoorbeeld moest iets gedaan worden. En ook een lange termijns perspectief van wat er gaat gebeuren met de stortplaats. Kijk, we nemen het serieus, want ze hebben ook terecht gelijk. Hè? Ik zeg niet dat altijd de voorgestelde oplossing de meest haalbare is. Maar de klachten en de zorgen hebben ze terecht gelijk in. Daarop heeft PG ook aangegeven. Kijk, PG is geen artsorganisatie. Dus PG heeft met de huisartsen afspraken gemaakt dat burgers van de omgeving Lagoon, meld je vooral bij je huisarts met je klachten. En PG krijgt die informatie dan terug om kwantitatief dat te doen. Ja, maar zo is het.
Kijk. Nou, ja, ik zit een beetje zo, hè, even beeldradio. Omdat ik weet dat in alle andere gevallen...
Je zit een beetje zo, even beeldradio.
Ja,
en dan vertel je,
even,
en dan vertel je niet hoe je zit.
Weer te
schudt met het hoofd.
Ja, ik schud met mijn hoofd op... ik hoor wat je zegt. Hè, publieke gezondheid hier is, om het misschien een beetje duidelijk te maken, een soort van papieren bureau. Met heel weinig uitvoeringskracht in mensen en heel weinig uitvoering doen. Maar in heel veel andere gevallen doen ze dat namelijk. Namelijk wel. Op het moment dat iedereen hier bang is voor monkeypox, dan weten ze Stichting EQ te bereiken. Dan gaan ze heel actief naar de community op zoek. Dan komen ze, nodigen wij ze uit, hebben we contact met elkaar.
Maar ze hebben contact met...
Ze hebben contact met
Stichting Pro Lagoon, hoor.
Nou, als ik vraag van, hebben jullie contact? Zijn ze op visite geweest? Is er iets? Zijn jullie uitgenodigd? Dan krijgen wij als antwoord hier aan tafel...
Ja.
Nee.
Jammer genoeg dat de voorzitter van Stichting Pro Lagoon niet is. Want ik heb hier een appbericht. Toevallig dat ik zelf vraag van... Goh, sinds APL niet bestaat in Stichting... hebben wij als bestuurder niks meer gehoord van Pro Lagoon. Hij zegt nee hoor, we hebben wekelijks contact met PG... en met de programma Duurzaam Beheer. Ik heb het op app.
Ja, ik ook.
Ja, dus kijk... Maar dat vind ik nou... Kijk, we kunnen in de media ook allemaal dingen gaan doen. Maar als de voorzitter tegen mij zegt... ik heb wekelijks contact met PG en met het programma Duurzaam Beheer. Ja, dan weet je... En de vraag is dan... En dat heeft Harald terecht gezegd. Perceptie wordt op een gegeven moment krachtiger dan feiten. We moeten wel bij de feiten blijven. En we kunnen niet zeggen van... Ja, één persoon die een Lagoon zegt... Ja, ik heb geen gesprek gehad met PG. Dus Pro Lagoon heeft geen gesprek gehad met PG. Nee. Dat wordt wel zorgelijk dan. Want dan... De overheid kan niet met 25.000 man elke dag... aan tafel zitten.
Nee, zeker niet. Maar in dit geval gaat het natuurlijk niet om 25.000. In dit geval, hè, als we gaan afgaan op de rapporten en de metingen met een bepaalde straal.
Mag ik even over appjes gesproken? Ik krijg hier een app die iemand die luistert. Die zegt, mijn huisarts heeft mij niet serieus genomen toen ik belde met klachten. PG wist alleen maar te melden dat er niks aan de hand was.
Nou ja, weet je, dat is inderdaad nu lastig, hè? Pro Lagoon zit niet aan tafel.
Nee, hij is niet. We hadden hem uitgenodigd, ja. Hij is niet aan tafel omdat
nee, nee, helder.
Hij kan niet. Hij is er niet op het eiland.
Hij zit nu op dit moment voor zijn werk in vliegtuig naar Amerika toe. Dus hij had er heel graag bij geweest.
Ja. Dat geloof ik graag.
Nou, misschien moeten we anders dan blijft het inderdaad dan wel niet. En ik denk dat we daar niet veel verder mee komen. En wat de vraag nu nog wel blijft is van,
nou ja,
wat nu next?
Ik wil graag daar wel een vraag over stellen. Van, wat is er tegen om met mensen die onder andere, bijvoorbeeld een kilometer rondom Pro Lagoon, rondom
Lagoon
wonen, om daar gewoon een gezondheidsonderzoek te doen? Wat is daar tegen?
Maar ik heb volgens mij net aangegeven dat MOD al is uitgenodigd om de vooronderzoek daar te voeren. En dat verzoek hiervoor is al naar de RIVM gestuurd. Volgens mij heb je dat net gezegd.
Oké.
Okay. Dus ik snap niet dat we in rondes blijven redeneren. Of, nee, nee. Of zijn we niet eens. Pro Lagoon heeft in zijn APL Association Pro Lagoon heeft in zijn eerste bericht toen aangegeven dat zij graag van RIVM een onderzoek willen in de omgeving. Hebben wij aan ingegeven, we hebben RIVM uitgenodigd. Wij wachten op reactie van RIVM hoe die onderzoek uit gaat zien om het uit te voeren.
Waarom duurt dat zo lang dan?
Nou, omdat nou RIVM ook zijn structuren heeft. En uiteindelijk moet je ook met het ministerie van VWS
Ik heb nu niet over...
Wij kunnen niet bepalen voor RIVM. RIVM is een rijksinstituut. Hè? Ja. Wij kunnen niet zeggen tegen RIVM en morgen hier.
Nee, maar even voor alle duidelijkheid. Want het is mij niet duidelijk. Want ik zal heel dom zijn, maar daarvoor doe ik ook radio. Wat er gevraagd wordt is van, is het mogelijk dat PG een gezondheidsonderzoek doet bij de mensen?
Ja, allereerst, PG, overheid van Bonaire, is preventief gezondheid.
Ja, of opdracht geeft voor een onderzoek, maakt mij niet uit.
Als ik ook mag uitpraten, Marta.
Ja,
ja, dankjewel.
Ik verduidelijk alleen.
PG, dat zo is het nou eenmaal verdeeld. Wij zijn preventief verantwoordelijk voor het OLB. Er is een verzoek binnengekomen en dat geloven we ook is ook nodig. Dus daarom hebben we ook uitgezet dat de instituten die daarover gaat, mede ook op verzoek van de stichting, die heeft aangegeven RIVM willen ze liefst. Want ook de vertrouwen is belangrijk voor de omwonenden. Mm-hmm. Dat zij geloven in de resultaten van zo'n onderzoek. En dat hebben we uitgezet. Dus we hebben gedaan wat de stichting, de vereniging toentertijd, heeft verzocht. Dus wat is dan nog het probleem?
Komt er dus binnenkort een onderzoek dat mensen dus onderzocht worden op hun gezondheid? Want dat is wat gevraagd wordt.
Dat is inderdaad uitgezet aan RIVM.
Oké, prima.
Ja, maar of het komt is dus afhankelijk van de reactie van RIVM?
Van RIVM en VWS. Wij kunnen het alleen verzoeken voor ondersteuning. Hè. Uiteindelijk blijft bevoegd gezag de andere overheid die beslist of het nodig wordt geacht of niet wordt geacht. Zo werkt dat nou eenmaal. Heb ik ook mijn mening over, laat me het zo maar stellen. Mm-hmm. Maar zo werkt het nou eenmaal. Ik heb niet een ploeg, de college en mijn collega Nina, de portefeuille van PG. We hebben geen ploeg met 300 artsen daar liggen en zeggen van goh, en we gaan nu een onderzoek doen. Was het maar zo. Maar die bevoegdheden en die middelen hebben wij niet, hebben we nooit gekregen.
Maar goed, als er nu duidelijk is van dat het in de mode zit, dat daar aan gewerkt wordt.
Het is uitgezet, prima. Het is uitgezet. En daarom is ook die MOD toen de tijd, sorry, ik weet echt niet wat die afkorting echt precies betekent. Maar het is een soort vooronderzoek om te kijken, goh, waar moeten we naar onderzoek gaan doen dan? Maar er is veel meer gebeurd op dit dossier en hopelijk kunnen we daarover praten. Want we kunnen blijven draaien over wat de problemen zijn. Inderdaad, wat misschien ook de ergernissen zijn. Maar laten we ook praten over wat mogelijke oplossingen zijn.
Nee, waar we nu over hebben gepraat zijn de onduidelijkheden die er bestaan. En dat proberen we dus nu een beetje op te lossen en een beetje boven tafel te krijgen.
En dat stond ook in de persbericht, hè, van de week dat er onderzoek al uitgezet is. Dat we na het onderzoek van misschien een mogelijke alternatieve locatie. Dus in principe alles wat APL heeft aangegeven dat zij aandacht voor willen. Naar ons oordeel hebben wij daarin een meer toenadering. Misschien niet 100% zoals APL het verzocht heeft. Hè? Niet zo van, goh, en we gaan nu de landfill. Hebben ze ook trouwens niet gezegd. Ze hebben gezegd, onrechtmatig stort tegen te gaan. En daar zijn we het 100% mee eens. En daarom ook de maatregelen ten aanzien van de bestuursdwang.
Ja.
Dat aangeeft om dat daartoe te komen.
Ik wil even naar toezicht en handhaving. Ik ben heel slecht in je naam. Ik ben heel erg slecht sowieso in namen.
Virginia.
Toen ik nog docent was, zei ik tegen mijn leerlingen, als ik jouw naam voor Kerstmis ken, dan is dat een slecht teken voor jou.
Oei. Oei.
Dus hij weet mijn naam, dus oei oei oei.
Ja, die ken ik al heel snel. Wat gaat toezicht en handhaving nu doen in de komende tijd? Met Célibon, hoe gaat er gehandhaafd worden? Hoe gaat dus gezorgd worden dat Célibon zo snel mogelijk aan alle eisen voldoet?
Wat we nu gaan doen is, er is sowieso weer verscherpte toezicht, zoals voorheen. Ja. Dus dat gaat elke week gaan inspecteurs naar Célibon rapportages opmaken om te kijken hoe het gaat. Ook het contact met Célibon, dat moet ook zeg maar weer zoals voorheen blijven. Dat er wekelijks contact is van hoe loopt het, hoe gaat het, gaan jullie dit redden? Dus dat wil je ook goed houden.
Mm-hmm.
Bestuursdwang hebben ze ook al opgelegd. Dus nu moeten ze aan alle vergunningen gaan voldoen. Wat volgens mij per 1...
Ze hebben een voornemen tot bestuursdwang.
Ja, voornemen.
Die verloopt
per
1
september. Ja.
Wat is het voordeel, want dat begrijp ik echt niet in dit geval, van bestuursdwang, onder bestuursdwang voor Célibon? Wat levert dat juridisch op? Wat is daar het voordeel van?
Het voordeel is op het moment dat zij het niet doen, dan kunnen wij het zeg maar door een derde partij laten uitvoeren. Dus datgene wat is opgelegd.
Het is een voorbeeld van in de plaats stellen.
Ja, en dan
jij
zijn
doet
kosten
het, ik doe het voor je.
Voor degene de overtreder.
Maar Cerebon is overheidsbedrijf.
Klopt. Maar ja, dat is de manier hoe wij het wel zeg maar kunnen doen. Want met een waarschuwing, omdat het nu al zo acuut is, dan komen wij niet verder.
Maar misschien, Virginie, laat me toch wel even uitleggen. We blijven dat zeggen. Cerebon is een overheidsbedrijf. Nee, Cerebon is een rechtspersoon.
Ja, maar is eigendom van...
Cerebon is een rechtspersoon. Wij mogen per wet, corporate governance, Wolbes, Finbes, mogen wij niet in het bestuur van een onderneming treden.
Ja, maar dat je zit wel in het bestuur van de holding.
We mogen niet in het bestuur van een onderneming... Wij zitten niet in het bestuur van de holding. We mogen ook niet in het bestuur van de holding komen. We mogen ook niet in het bestuur van Cerebon komen. Ten straffe van recht. Mm-hmm. Dus het enige wat wij kunnen doen als overheid... We zijn aandeelhouder. We zijn getrapt aandeelhouder van Cerebon. We zijn aandeelhouder van BAM. Wij kunnen aangeven kaders als aandeelhouder. Hier moet je aan voldoen. Dit vinden we dat je moet doen. En dan moeten zij het bestuur volgen. Bestuur uitvoeren. Stel dat bij Cerebon iets gebeurt dat we denken dat kan niet. Onder andere bijvoorbeeld geen jaarrekeningen leveren. Niet aan je doelstellingen voldoen, et cetera. Dan kunnen wij op BAM invloed uitoefenen. Zo van jongens, dit moet gecorrigeerd worden. Nou, het is ook niet voor niks dat er een wijziging in het bestuur kwam van Cerebon. Omdat duurzaam bepaalde maatregelen niet werd genomen. En dat is recentelijk nog gebeurd vorig jaar. Maar ik wil dat mensen ook dat begrijpen. Het is niet, ja, het is een overheids-NV. Dat betekent dat morgen Clark kan binnenkomen en zeggen... En nu pak je dat op en dan zit Clark in de bak.
Dat begrijp ik. Maar,
maar zo wordt het wel de beeld gegeven. Hè? Die beeld wordt wel geschapen. Het is maar, overheids-NV dus...
Maar het is wel zo dat je wel degelijk mede verantwoordelijk bent voor wat daar gebeurt. Want op het moment dat een bedrijf failliet gaat... Oh, lekker wel waar erachter... Is dat koffie voor jou?
Nee, ik heb niks besteld.
Klinkt gezellig.
Het is goede cappuccino.
Ja. Ik kan het ook niet zien, gebeurt achter me.
Nee,
met extra mozzarella.
Ja, privaatrechtelijk is de overheid eindverantwoordelijk ook, hè?
Ja, en het is ook zo dat als een bedrijf geen failliet gaat... Dat ook de aandeelhouders hebben bekeken of er goed bestuur is geweest.
Klopt, maar dat is wel een heel ander traject, hè?
Dat ja. is niet
dus als het hier gaat over overtreden, wij moeten daar controleren op of je aan je vergunningen voldoet. Daar controleren wij op. Dus op het moment dat er een overtreding is, dan moeten wij daarop gaan handhaven. Ja. Dus dan kunnen we niet hebben over wanneer een overheid aandeelhouder is van een bedrijf, et cetera. Dus daar gaat het hier niet over. Hier gaat het puur of als er een overtreding zijn... moeten wij erop handhaven. Dus dat is het traject waar we dan...
En dat is dus de manier waar je dat...
Ja, dan heb je of een last van de dwangsom, of je hebt een bestuursdwang. Die manier kun je verder. Maar dan gaan we het niet hebben over dat het een overheids-NV is.
Maar dan nog even voor de alle duidelijkheid de communicatie. Want heel veel mensen begrijpen dit niet. Mm-hmm. Last van de bestuursdwang betekent niet van dat jullie nu gewoon wachten tot het fout gaat en dan pas gaan je ingrijpen.
Nee, want wat veel mensen niet weten is dat los van dat Cerebon... in overtreding is, hebben wij gewoon wekelijks contact met Cerebon om het gewoon op te lossen. Want wij willen het ook gewoon oplossen. Mm-hmm. Het gaat niet om dat wij als openbaar lichaam directie Cerebon willen gaan straffen. Dat mm-hmm. is helemaal niet de bedoeling. Het is juist dat we gezamenlijk naar een oplossing komen, wat voor iedereen eigenlijk goed is. Dus ook voor de omwonenden.
En maar ik heb gehoord...
Dan komt wel je verhaal erbij, want wat Virginie heel goed gezegd is, gewoon duidelijke scheiding. Mm-hmm. Toezichthandhaving doet bestuurlijke handhavingen.
Klopt.
Dus ongeacht wie eigenaar is, ook de overheid moet aan de wet verhouden. Mm-hmm. Toezichthandhaving heeft gewoon bepaalde bouwwerkzaamheden van de overheid zonder bouwvergunning gestopt. En terecht. En ook een boete aangeleverd aan de eilandsecretaris van onrechtmatig handelen. En zo hoort het. Zo hoort het. Dus die onderscheid moeten we ook maken.
Ja, toch. Wat ik persoonlijk toch wel enigszins verbijsterend vind als burger dan... is dat tot 3 maanden geleden, tot 6 maanden geleden... wisten we helemaal niet dat dit allemaal speelde. Hebben jullie ooit gehoord over lekkende asbestcontainers... en slachtafval dat niet, of medisch afval dat niet goed verwerkt is?
Ja, ik heb persoonlijk... Ja, ik wel. Nou, ja, ik heb wel degelijk daarvan gehoord.
Kijk, misschien waren er signalen, maar dat was niet iets wat... Ik bedoel,
formeel.
Ik wist formeel ook van dat bijvoorbeeld het hele gedoe rondom de vuilverbranding over, dat een groot probleem.
Ja, maar naar mijn gevoel is er toch wel iets heel erg misgegaan de afgelopen jaren bij Cerebon. Want je hebt de indruk dat er een heleboel informatie toch verzwegen is. Ik bedoel, als dit jaren aan de gang is geweest, jaren niet goed verwerkt is, opgeslagen is, hoe is dat mogelijk? Ik bedoel... Nu echt. En dat vind ik de winst, zeg maar, van nu wat er al aan alle discussie die erover is. Omdat hoe meer erover praat, hoe meer mensen ook gaan begrijpen wat er speelt, ja, wat de grootheden zijn, wat de uitdagingen zijn, wat het OLB doet, wat wie wat dan ook maar doet. Maar ik vind vind wel stuitend. Ik bedoel, er waren wel signalen, hè, van we zijn niet tevreden over Celibon enzovoort. Maar ik bedoel, tot een paar maanden geleden lag dit niet op straat dat er zoveel aan de hand was binnen dit bedrijf. Dus ergens is iets heel erg fout gegaan de afgelopen jaren.
En daarom ook de conclusie dat het taakverwaarlozing was.
Ja.
Niet alleen door de Rijksvertegenwoordiger, maar ook door de rechter. Want het is zo. Ik begrijp dat je zegt, Martijn, je wist ervan. Maar heb je ooit van het college een formeel bericht gehoord hier ontbreekt?
Nee.
Dus, en dat is wat Harald opdoelt.
Ja, of van de overheids-NV of van de Bonaire Holdingmaatschappij. Ik bedoel, je hoorde wel, ja, men is ontevreden over de directie. Maar ik bedoel, dit was niet algemeen bekend.
We moeten even naar de reclame.
Ja.
Nou, ik ga eerst even een plaatje draaien.
Oh, ook gezegd.
Ik heb hier nieuw in de top 40. Luna met Liefste. Als je het zou doen. Ja.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 901.1.
Ja, het is 5 minuten, 6 minuten ongeveer, plus minus, zeg maar, over 1. Je luistert naar Megahit FM 101.1. Wij zitten live bij Cuba Company. En wij praten met Clark Abraham en Harald Linkels.
Ja, we hadden eigenlijk hier een half uur vertrokken, maar het wordt ietsjes langer.
Ja, want het is allemaal toch weer wat ingewikkelder dan we dachten.
Maar als je Clark aan de tafel hebt, dan loopt het altijd uit.
Tevens aan de tafel is Virginia Pourier van Toezicht en Handhaving. En ja, we hebben het dus over de landfill. Ja. Waar waren we gebleven, Martijn?
Waar waren we gebleven? Wat er nu gaat gebeuren. Wat er nu moet gaan gebeuren. Jij zegt net, dat Toezicht en Handhaving verscherpt toezicht heeft.
Klopt.
Ik heb gehoord dat er een soort gedoog... constructie is verzonnen dat er tot 1 september niet meer gehandhaafd wordt.
Dat is niet waar. Ja, er is een gedogen verklaring afgegeven. Feit is het volgende. Ze hebben geen vergunning. Voor 2 dingen. Voor olieopslag, afgewerkte olieopslag. En voor de stortplaats. Strikt formeel, als wij als een betrouwbare overheid moeten wij handhaven. Dat betekent dus landfill moet dicht. Punt. Want je hebt geen vergunning. Wij snappen, neem ik aan allemaal, dat dat niet 1, 2, 3 zo kan, want we hebben een ander probleem.
Ja.
Dus wat je doet dan is, je geeft dan een expliciete gedoog af. Want waarom? We hebben 30 jaar impliciet gedoogd. Hè? We hebben 30 jaar stilzwijgend niet gehandhaafd.
Mm-hmm.
Het moest dicht. Dus nu is er een expliciete gedoog. Onder deze voorwaarden tolereren wij dat jij tot en met 1 september geen vergunning hebt. Met dien verstande dat je per 1 september vergund moet zijn.
Maar we denken dat er helemaal niet meer gecontroleerd wordt. Dus niet dat er op vingers getikt kan worden van... Hey, jongens.
Er wordt juist wel gecontroleerd.
Ja. Nu kunnen ze wel controleren. Waarom? Want in die gedoogverklaring staat ook waar ze aan moeten voldoen... terwijl ze nog geen vergunning hebben. Dus dan hebben ze ook handvaten om te kunnen controleren... en zeggen van dit kan niet, dat kan niet. Als je dat impliciet doet, dus stilzwijgend... betekent dat je gewoon moet zeggen, je hebt geen vergunning, dicht. Dus het is juist nu dat het expliciet wordt gedaan, aangegeven waar ze aan moeten voldoen, terwijl zij die vergunningsproces aangaan om tot een vergunning te komen. En mind you, wat
ja, waarom... Ik heb de...
Wie geeft de vergunning uit?
De vergunning? Overheid van Bonaire. Tweeledig. En dat hangt vanaf. Hè. Als het een categorie 4 wordt, dan is het in Nederland. Bijvoorbeeld voor de olieverwerking zou dat een Nederlandse vergunning moeten zijn. Maar voor de olieopslag allebei overheid van Bonaire. Maar dan moet degene die de activiteit wil doen, al is het een overheids-NV of niet, die moet aangeven, goh, ik ben van plan deze activiteiten te gaan doen. En zo wil ik nou de milieunormen waarborgen, zo wil ik de omgeving, overlast aan de omgeving voorkomen en dergelijke. En dan doe je een aanvraag en die wordt in behandeling genomen. Wij kunnen als overheid niet eenzijdig zeggen van, goh, hier is een vergunning. Want jij moet als activiteitenhouder, als degene die activiteit doet, aangeven wat voor activiteiten ben je van plan te gaan doen.
Ja, maar we hebben haast. Zijn al die instanties zich daarvan bewust dat we haast hebben? Dat
zeker
het snel
weten.
Moet kunnen, want ik weet dat vergunningen op dit eiland nog eens een keer wat langer gaan duren.
Ja, nou, maar dat daarom ook juist is die gedoogverklaring afgegeven. Daarom ook een keiharde deadline. Laten we ook eerlijk wezen, hè, dat wij 30 jaar in 6 maanden willen proberen op te lossen.
Dat weet ik, maar het punt is dat natuurlijk vanaf de grond lijkt het alsof er niks gebeurt. En daarom zitten we hier om deze tafel. Om even duidelijk te maken wat er precies moet gebeuren.
Dus
1 september. Stel nu, ze hebben nog steeds die vergunning niet verdiend. Wat dan?
Dus laten we even beginnen naar het proces om tot de vergunning te komen. Want ja. Dat duurt niet lang. Even gewoon puur aangeven. Een van de vereisten van een vergunning is een MER onderzoek. Een milieueffectenrapportage.
Ja.
Dat jullie allen bekend.
Ja,
right? Ja, dus dat is het eerste wat nu Célibon moet doen. Een MER. Van wat zijn mijn activiteiten? Wat zijn de mogelijke milieueffecten? Gebaseerd daarop wordt het ingediend met je aanvraag. En dan wordt het in behandeling genomen om tot een vergunning te komen.
Maar ik heb begrepen dat een MER gewoon 4 maanden duurt.
Exact. En daarom ook 6 maanden de tijd gegeven om vergund te zijn. Als we 3 maanden hadden gezegd, wisten we bij de voren al dat het niet gaat lukken.
Mm-hmm. We moeten wel realistisch blijven.
Nee, we moeten wel realistisch blijven. Maar als alleen de MER al 4 maanden duurt, gaat het dan in die 2 maanden die nog over is, de rest ook lukken?
Dat is wel de bedoeling. Maar wat we nu doen, is gewoon verscherpt toezicht.
Mm-hmm.
Goed contact met Célibon, zodat zij het traject ook gewoon volgen. Zodat op een gegeven moment, als we bij 1 september aankomen, dat alles gewoon klopt en netjes is vergund. En dat we die toer verder kunnen.
Ik heb dat gedoog heb ik gelezen.
Ja.
Ik vond het niet heel erg duidelijk in staan. Van, er staat alleen van ja, je moet wel strikt aan bepaalde regels gehouden worden. Aan veiligheidsregel en dat soort zaken. Maar er stond niet heel erg duidelijk gespecificeerd aan. Van dat en dat en dat en dat moet je dus wel doen.
Omdat die staan al in de wet. Dus wat er gewoon staat is, je moet gewoon voldoen aan de wet terwijl je je vergunning aanvraagt. Kijk,
de
risico, Martijn, is als je juist alles gaat specificeren, betekent dat je ook iets kan vergeten.
Mm-hmm.
Dus het is degene die uitvoert, die dient ook de wet te kennen. Elke burger dient de wet te kennen. Begrijp dit goed. We kunnen weer ook hierover blijven discussiëren. Hè? De punt is het volgende. Na 30 jaar wordt nu druk gezet dat zij per 1 september vergund zijn. En natuurlijk, je hebt gelijk. Het kan zo zijn, dat blijkt. Hè? Ze hebben het merk gedaan, aanvraag gedaan en dan heb je nog een maand of 2 nodig. Oké, maar dan verlengen we het. Waarom? Dan verleng je het omdat je het uiteindelijk tot de vergunning komt. Dan hebben we tenminste deze probleem in kaders, in wettelijke kaders gezet. Nu hebben we niks. Noppes.
Ja. En laten we even duidelijk ook zijn, van als ze dus aan die milieuvergunning toe doen, dan zijn er dus een heleboel problemen opgelost, want anders krijg je die vergunning niet.
Exact. En dan kun je ook handhaven. Dus we moeten ook aangeven, het kan zo zijn, hè, dat bij zo'n vergunningaanvraag nog steeds blijkt bepaalde dingen daar niet volledig voorkomen zijn. Maar dan heb je tenminste de eisen waar ze aan moeten voldoen en dan kan je dan daarop handhaven dat ze dat gaan herstellen. Nu is het heel moeilijk handhaven, want de enige handhavingsinstrument die je hebt is, je hebt geen vergunning, dicht. En dat op dit moment, laten we eerlijk wezen, het is onrealistisch dat wij vandaag of morgen de landfill dichtgooien. Want we hebben andere grotere problemen. Maar laten we alsjeblieft
Dat snap ik. Ik bedoel, dat is heel
exact.
Duidelijk.
Dus laten we ook naar de toekomst gaan kijken. Dus er zijn nu 2 maatregelen gedaan. Bestuursdwang en er is een maatregel ten aanzien van de vergunningsplicht. Vergunningsplicht van opslag, vergunningsplicht van stortplaats. Maar bestuursdwang. Er zijn nog steeds branden daar. En dan wil ik wel een onderscheid maken. Hè. Ondergrondse branden die vaak gebeuren in de omgeving, in de regio, ten aanzien van stortplaatsen. En er waren branden die gewoon, laten we eerlijk wezen, alle indicatie hebben dat ze gewoon opzettelijk waren aangestoken. Ik zeg niet dat het zo is, maar de indicaties zijn wel best wel sterk. Want het is best wel moeilijk dat een brand in Lagoon opeens in Moroting ook aangaat. Wat het nu over gaat, iemand noemde het net ook de zorgplicht. Volgens mij was het jou, Judith. De zorgplicht heeft de overheid, maar ook Célibon. En die bestuursdwang is zorgplicht. Elke activiteit die één ieder hier doet, moet rekening houden, wat is de overlast, hinder die ik doe voor burgers, omwonenden en het milieu. En dan heb jij een verplichting om al het nodige te doen om dat te voorkomen. En dat is waar de bestuursdwang over gaat. Om een simpel voorbeeld te geven. Célibon heeft geen brandpreventie, nog beheersingsplan. Nou, als je regelmatig branden hebt.
Hoort dat bij de milieuvergunning of is dat staat daar los van?
Dat is volgens mij gewoon standaard.
Standaard, oké.
Dus daar kun je wel zeggen van, op het moment dat je toch gedoogt, kan je hier wel aan voldoen. Dat is dan die voorwaarden die worden genoemd.
En daarom dus dat er in, dat apart in het bestuursdwang opgenomen is en niet in de vergunning. Omdat ongeacht of je vergunning hebt of niet, dan moet je minimaal aan voldoen. Je kan niet milieubelastende activiteiten gaan doen en mensen allemaal last over. Al heb je geen vergunning, daar moet je aan voldoen. En dat is de ene die dus per 1 april verloopt. En als zij het niet hebben opgelost voor 1 april... Dan zal het namens hun of voor hun namens de overheid gedaan worden.
Maar volgens mij zit er toch nog een ander aspect aan het hele verhaal. Hè? En dat wordt eigenlijk niet benoemd. En dat is van... Kijk, de bevolking van Bonaire is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Dat betekent ook dat de vuilnisstromen enorm zijn gegroeid. Het toerisme is enorm toegenomen. De bouw is enorm toegenomen. En ik denk ook niet dat Célibon bewust dingen niet heeft gedaan of niet verbeterd heeft of geen materieel koopt wat ze nodig hebben. Ik ga er dan toch van uit dat dat ook een spanningsveld is. Want ik bedoel, hoeveel mag het kosten? Ik bedoel, hoeveel mag het ons als burgers kosten? En zijn de kosten navenant meegestegen met alles wat er nu op het bedrijf afkomt ter verwerking? Ik heb daar ook grote vraagtekens over. En dan denk ik ook bij mezelf, maar dat is ook een spanningsveld. Dat is een politiek spanningsveld.
Dat vindt de overheid ook.
Ja. Dus dat zijn wel dingen. Bijvoorbeeld ook consequenties weer van je ongebreidelde groei. Naar die kant moet je kijken. Wat gaat het allemaal kosten, dat verbeteren? Want het is niet alleen een kwestie van... ja, ze doen het niet omdat ze lui zijn of slecht zijn of noem maar op. Maar gewoon omdat... Het is ook overweldiging. Kun je gewoon voorstellen. Je kunt het gewoon meten. Hè? En dat vind ik persoonlijk wat Célibon heel slecht heeft gedaan of niet heeft gedaan. Ik vind, als je bijvoorbeeld kijkt naar web... je vergelijkt het web met bijvoorbeeld Célibon... dan denk ik echt dat een bedrijf als web het zoveel slimmer heeft gedaan. Want die heeft gewoon berekend. Want wat gaat dit kosten als de bevolking zo blijft groeien? Wat is onze stroombehoefte? Waar gaan de tekorten... ontstaan. Hebben jullie ooit zoiets gehoord van Célibon?
Nee.
Nooit.
Nooit.
He, terwijl je dit gewoon kan meten. Je kunt echt meten. Je kunt wegen wat je per week ophaalt. En hoe dat de afgelopen 10 jaren is gegroeid.
Ja, dat klopt. Maar dat is inderdaad denk ik tot nu
toe
niet gebeurd.
Dat is niet gebeurd.
Nee, maar dat is wel iets. Dat is heel belangrijk dat Harald dat zegt ook. Hè, om een voorbeeld daarbij te nemen. Hè. Om echt goed afvalbeheer beheersing te doen. En verwerking moeten we tenminste ook weten. Dat neem ik aan ook. Hè. Wat zijn de volumes van afval die we hebben?
Ja.
En daar is geen onderzoek voor, maar incidenteel. Dus dat is wat de overheid vorig jaar al opdracht heeft gegeven om al de afvalstromen. We hebben 25 afvalstromen in kaart gebracht. Onderzoek, wat zijn de volumes? Ten tweede, we hebben inderdaad milieustraat gehad. Mooi, dan brengen mensen een glas en dergelijke. Maar waar gaat die glas? Op hetzelfde hoop.
Op dezelfde hoop, dus niemand doet het meer.
Dus ja, dan zeggen ze, ja, maar we hadden een afval op maat. Ja, hallo, het is gewoon verschuiven van het probleem. Ten tweede, onze hele manier van heffen. Onze manier van heffen van de afvalstoffenheffing staat op je waterrekening per kliko die je thuis hebt. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een systeem gecreëerd dat Célibon bij elke huishouden langs moet gaan op te halen. In plaats van te zeggen, goh, in een wijk straal van 500 meter leg ik een paar centrale dingen neer. Dan kan je wanneer in de week dan ook gewoon in je centrale afvalcontainer dat neerzetten. En in plaats van naar 11.000 of 12.000 huishoudens te gaan, hoeven ze maar naar 200 te gaan. Efficiëntie. Veel sneller, veel effectiever. En dat we op een andere manier heffen. Ten tweede, de heffings, afvalstoffenheffing was tot 2 jaar geleden $11.20 per kliko. Dat is ongeveer $3 per week. Want ze komen elke week langs. Serieus? Ze moeten een truck afschrijven. Ze moeten 3 man personeel die truck betalen. En dan moeten ze met $3 doen. Dus inderdaad moeten
dat is
we...
wel een heleboel keer $3 hoor, waar ze het mee moeten doen.
Klopt, maar nog steeds, Michiel, het is niet onrendabel.
En mind you,
met alle respect, ik begrijp dat de overheid dat in het verleden heeft gedaan. Want de overheid heeft altijd gedacht, we moeten dingen niet te duur maken. Want onze samenleving, minimumloon, inkomen zijn laag. Maar het punt is wel het volgende. Dan zijn we ook kruis aan het subsidiëren. Want dan zit iemand wel in een miljoenenvilla ergens in een wijk, in Sabadeke bijvoorbeeld. En die betaalt ook $3 per week. Terwijl we proberen de ene te ontzorgen, omdat die alleen maar AOV heeft. Dus we moeten het model anders aanpakken.
Ik ga eventjes een grote stap nemen, want we zitten echt aan het eind van onze tijd. Het is duidelijk dat Célibon de problemen op dit moment niet aan kan. Ik bedoel dat we daar over eens kunnen zijn.
Ik denk dat we daar aan deze tafel over eens
Virginia,
kunnen zijn.
Virginia, kijk moeilijk. Dus jij bent het er niet mee eens.
Nou nee, maar dat is niet haar oordeel vanuit toezicht aan tafel om dat te oordelen. Hè?
Nee, maar het gaat me niet om onschuldig te verklaren. Ja, maar
nee.
Gewoon
nee
van,
maar het lijkt me een probleem wat groter is dan het eiland aan kan. Lijkt mij. En zo zijn natuurlijk wel meer problemen die het eiland. Want ja, ik bedoel, ik zit ook op Sint Maarten. Hè. Mijn kantoor op Sint Maarten ligt vlakbij de landfill daar. Ja. Dat was vroeger plat toen ik 20 jaar geleden daar bedenk. Nu is het een berg. En echt een van de bergen die bijna uitsteekt boven de andere bergen die Sint Maarten van nature al heeft. Dus elk eiland, het is natuurlijk gewoon beperkt waar je die troep kan laten. Van elk,
maar ik moet echt nu even kort gaan sluiten. Want er zit nog een al nieuwe gast te wachten. En die zit al een half uur te wachten. Dus ik moet het gaan afsluiten. Ik zou wel 3 uur nog kunnen doorpraten.
Er komt gewoon een volgende aflevering.
Ja, er komt gewoon een volgende aflevering. Laten we het erover eens zijn van dat Siribon zoals het nu is. En dat is niet om een schuldig aan te schrijven. Maar gewoon van daar zit het probleem. Niet in staat is om de problemen, die gigantische problemen, op dit moment op te lossen.
De landfill is vol.
De landfill is vol en gaat nog steeds voller worden. Want we hebben een probleem. Hoe gaat de overheid, dan maakt me niet uit wie van jullie de twee het gaat antwoorden. Hoe gaat de overheid ervoor zorgen dat binnen de kortst mogelijke keren Siribon wel een bedrijf is dat dat aan kan?
Allereerst, laten we de discussie over afvalbeheer boven Siribon alleen. Hè? Afvalbeheer is niet alleen Siribon, ja. Afvalbeheer is ons allemaal.
Ja, ja, ja.
Dus precies wat ik ook aangaf. Eerst hebben wij nu een opdracht, het is eigenlijk een concept dat we ontvangen om de afvalstromen. Dus laten we allereerst beginnen, de volume van wat er op de landfill moet gaan.
Niet een heel veel 5 ton, hè? Noem even wat gewoon
dit. Elke keer als je me onderbreekt, neemt het alleen maar langer, maar is oké. We moeten de afvalstromen in kaart brengen. Waarom? Want die glas, als het niet op de landfill gaat, is al minder volume die naartoe gaat. Als de banden niet naar de landfill gaan, is minder volume die naar de landfill gaat. Dus laten we proberen echt onze economie circulair te maken. En ik heb ook gezien op social media, heeft jullie dat aangegeven. En dat is terecht zo. Circulair economie, circulair afvalbeheer is niet Siribon. Circulair afvalbeheer is ons allemaal. Hoe gaan we om met ons afval? Dus allereerst dat doen. Voorkomen dat wij te veel vuil hebben. Afval hebben die gestort moet worden. Andere functies geven aan afval. Misschien kunnen we andere manieren. Harald noemde het net bouwafval. Stortafval. Bouwafval dat kun je hergebruiken. Dat kan je in fundering van wegen stoppen. Dat kan je op heel veel andere manieren inzetten. Waardoor we de volumes omlaag brengen. Ten tweede moeten we dan ook, als wij met verminderde volume, en dat kunnen we ook aangeven, bij onze laatste persbericht ook precies de schema aangegeven, dat je dan de volume vermindert, waardoor er ook minder op een stortplaats moet. Maar nu, voor de korte termijn, staat er ook in de last onder bestuursdwang, niet alleen de branden blussen, maar ook een operationeel plan. Dat als je moet storten, dat dat op een verantwoordelijke manier moet. Dus dat betekent dat jij, laat me zo zeggen, afrastering doet op je stort, die gelijnd wordt, waardoor je voorkomt ook, dat de afval de grond in gaat en de grondwater en dergelijke vervuilt. Maar het heeft ook een andere kanttekening. En dat noem ik eventjes puur even voor food for thought om na te denken. Alternative energy. Goh, willen we allemaal. Toppie. Laten we dat vooral gaan doen. Maar dan moeten we wel zorgvuldig ook zijn. Goh, we gaan allemaal electric vehicles binnenhalen. Wat gebeurt er met die batterijen na 10 jaar? Gaan we het ook op de stort neergooien? Dus we moeten ook voorkomen dat wij met secundair beleid komen die allemaal heel sexy klinkt omdat het Amerika en Europa werkt.
Je hebt nog 3 minuten.
Dat is nou ruim meer tijd. Ik had 30 seconden in ogen. Dat je voorkomt dat wij zelf een probleem veroorzaken. Windmolens. We hebben nu windmolens bij Morotin. Die gaan vervangen worden. Wij weten nu wat er in de wereld daarmee gebeurt. Wat gaan we daarmee doen? Gaan we het hier ook begraven? Dus wij moeten met alle activiteiten die wij doen ook nadenken. Wat gebeurt er daarmee? En de end of life cycle. We importeren auto's. We importeren alles hier. Wat gebeurt er met die auto's als ze verbruikt zijn? Wie gaat betalen voor het afdoen van die vuil? Betaal jij dat als je het importeert? En misschien moeten we daar gaan nadenken dat de vervuiler gaat betalen. En misschien moeten we gaan nadenken dat wij verwijderingsbijdragen gaan beginnen te innen bij alles wat we importeren. Dat degene die de vervuiling veroorzaakt ook betaalt voor het afvoeren op een verantwoordelijke manier, afwerken daarvan. En dat is part of the life cycle. Maar dat hebben wij nimmer nooit tot heden zo berekend.
Oké.
Binnen tijd?
Ja, binnen de tijd.
Hartstikke. Er komt gewoon nog een tweede aflevering en misschien nog wel een derde.
Nou, want ik ben hier ook nog niet over uitgepraat. Want ik denk ook gaan we doen? Want al die rotzooi die ligt er nu te lekken in het grondwater. Dat moet ook verwijderd worden.
Klopt. Ja.
Dat moet echt weg. Moet
en dat wordt alleen maar
en
meer.
Nou ga ik jou afkappen.
Dan ga je naar mij afkappen.
Plaatje.
Ik ga een plaatje draaien. Roxy Music, Trash. Roxy Music en Trash. Een zeer toepasselijk plaatje natuurlijk wat dat betreft. Ik geef het eventjes aan Martijn, want ik weet even niet meer wat hier gebeurt. Oh, Martijn die moet weer een berichtje lezen.
Oké, dan.
Right.
Judith.
Ja.
Het is Vrouwendag.
Het is Vrouwendag. Het is Internationale Vrouwendag vandaag. Het is 8 maart. En ik kan me nog goed herinneren, jaren geleden, dat ik een beetje weer terugkwam in het Caribisch gebied. Is mij ontzettend opgevallen dat hier Vrouwendag echt wel een ding is. Zeker als je referentiekader Nederland is. In Latijns-Amerika en ook in de Caribische eilanden is Vrouwendag echt wel iets waarbij we stilstaan. Je ziet ook veel uitingen, bijvoorbeeld ook van het openbaar lichaam over Vrouwendag. Een felicitatie. Het is vandaag op zaterdag. Vaak als het op een doordeweekse dag valt, zie je dat werkgevers op de eilanden daar ook echt aandacht aan besteden. En van oudsher hebben we hier heel veel vrouwenverenigingen die vroeger heel belangrijk waren voor het sociale leven. Maar ook bijvoorbeeld, hè, daardoor zijn de allereerste kinderopvang en crèches gestart door echt vrouwenbewegingen die daarachter zaten. En het is een dag waar we bij met elkaar toch even stilstaan. En ik vond het heel erg leuk om dat vandaag ook te doen. En dat doen we niet alleen.
Ik heb altijd gezegd, als Bonaire ooit echt gered wordt, wordt dat door de vrouw gedaan.
Ik denk dat als de wereld gered moet worden, dat wij dat als vrouwen doen. Nou, iemand die zich inzet voor vrouwen en dan op het stukje van awareness en empowerment is onze gast, Mia. Rugimia eigenlijk, maar wij zeggen lekker Mia. Mia Tweet. Mia, welkom.
Dankjewel, Judith.
En het was inderdaad echt dat ik in één keer dacht, oh ja, het is Vrouwendag, moet ik je ook heel eerlijk zeggen. Dus gisteravond hebben wij met elkaar geappt. En dus ik heb je een beetje overvallen, maar ja, wij kunnen dat gewoon als vrouwen.
Ja, we zijn er.
Ja, je bent er en dat vind ik heel fijn. En sorry dat je even hebt moeten wachten. Wat is Vrouwendag voor jou?
Vrouwendag voor mij? Nou ja, ik vind het sowieso een grote viering. En ook een heel goed moment om stil te staan en te reflecteren over wat wij allemaal als vrouwen hebben bereikt. En hoeveel vrouwen nu meer kunnen. Zelfs als het nu een beetje te veel wordt. Maar toch dat wij ook volledig mee kunnen participeren in de maatschappij. In de patriarchy.
Yes, want dat is niet altijd zo geweest. Ik heb me toevallig eigenlijk ter voorbereiding van vandaag ook een beetje in de geschiedenis gedoken. En ik begrijp dat in 1911 was de eerste bijeenkomst waardoor uiteindelijk zeg maar Vrouwendag veel groter karakter kreeg. En dat had te maken met allerlei slechte omstandigheden waarin vrouwen vooral in de textielindustrie moesten werken in Amerika. En daar natuurlijk heel hard moesten werken voor heel veel geld. Of voor heel weinig geld. Laat ik het goed zeggen. Heel hard werken voor veel minder en heel weinig geld. En dat is een beetje de oorsprong.
Mooi.
En dat is nog steeds, hè? Het is nog steeds zo dat het niet zomaar vanzelfsprekend is dat vrouwen hetzelfde salaris krijgen als mannen.
Nee, dat klopt. Dat lees je inderdaad veel vaker. Ik ben benieuwd. Ik weet niet of er hier op Bonaire daar onderzoeken naar zijn geweest.
Oh, dan kijk ik meteen naar Harold. Want Harold is uit ook een. We zitten hier nu even ook met HR-collega's. Harold, weet jij daar wat van? Hoe is het met de salarissen gesteld voor vrouwen op de eilanden of in het algemeen?
Ja, een goede vraag. Ik kan daar ook niet 1, 2, 3 antwoord op geven. Ik heb er zelf geen onderzoek naar gedaan. Wat ik wel weet is vanuit zeg maar onze functiewaarderingsactiviteiten en loonschalen en zo, dat er geen systematiek of geen systematische achterstelling is van vrouwen. Dus zeg maar gewoon, het is gelijk. Ik bedoel, je hebt die functie, dan krijg je dat salaris. Dus dat zie ik op zich niet. Maar er zijn natuurlijk wel andere zaken die gewoon minder goed geregeld zijn.
Wat vind jij dan als man aan tafel?
Nou, gewoon de hele discussie. En helaas, ja, zeg maar met de tijdsgeest die er op dit moment is met de Trumps van deze wereld en dergelijke, merk je dat bepaalde voorvechters, of moet je dat zeggen, dat rechten die verworven zijn, weer onder druk komen te staan. Maar om maar gewoon een heel simpel voorbeeld te nemen, is het feit dat vrouwen het vaak veel moeilijker hebben om carrière te maken. Bijvoorbeeld door zwangerschappen, bijvoorbeeld er tijdelijk uit te zijn, bijvoorbeeld omdat er geen opties worden geboden voor part-time werken.
Maar ja, ook vaak door het zogenaamde glazen plafond.
Ja, ook door het glazen plafond. Hoewel, ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik vind dat in het Caribisch gebied dat structureel anders is. Omdat je heel vaak ziet dat wij juist heel veel vrouwen in leiderschapsposities hebben. En ook heel veel vrouwen met een relatief hoge opleiding. Terwijl juist de mannen achterblijven. Dus dat zie je heel veel in de Caribische maatschappij. Maar het blijft wel een feit dat dat ik denk dat het voor vrouwen vaak moeilijker is om carrière te maken. En voor vrouwen nog meer verwacht wordt dan voor mannen. Ik bedoel, want vaak is het ook nog eens een keer zo dat toch wel een beetje traditioneel, moet ik eerlijk zeggen. En nog steeds de opvatting, wel eens de vrouw zorgt voor de kinderen. De vrouw moet koken voordat ze naar haar werk gaat. En moet werken en moet wassen op haar vrije dag. Dus er zijn best veel uitdagingen.
Ja, dat denk ik inderdaad. Herken je dat, Mia? Jij spreekt veel vrouwen vanuit je eigen organisatie, Vibra. Werk natuurlijk, hè, HR. Hoe sta jij daarin?
Nou ja, wat ik zie, en daar is dan gisteren ook dat artikel over uitgekomen, is dat vrouwen in het Caribisch gebied best wel veel petten dragen. En dat is wat Harold zegt ook. Van oké, je hebt hier inderdaad dat vrouwen over het algemeen, hè, van het Caribische zelf, over het algemeen wat hoger opgeleid zijn. En dus wat logischer zijn dat zij dan ook vaker in een hogere positie komen. Maar ja, ik ben er nog steeds van overtuigd dat wij nog best wel in een macho cultuur wonen en leven hier in het Caribische. En dat betekent nog heel vaak dat de huishoudelijke taken nog steeds wel voor de vrouwen blijft. En dan heb je dan als vrouw, hè, dan maak je een groot carrière. En dan heb je nog wellicht kinderen. En dan moet je het was doen. Dan moet je na jouw zware baan ook nog thuiskomen. Kind helpen. Met het huiswerk maken. Je bent van alles.
Een vrouw moet dus meerdere carrières doen. Onder andere werk en onder andere huishouden.
Ja. Ja, precies. Je hebt gewoon meer dan één fulltime baan.
Ja, het zijn in feite twee fulltime banen.
Ja, precies. Want ja, van jouw werk je dan 40 uur per week of 36 als je in een ambtelijke wereld zit. Maar ja, van de kinderen ben je gewoon altijd aan. Ja. Ook zelfs tijdens de vakantie. Je kan nooit als bijvoorbeeld moeder zijnde even vakantie nemen en zeggen, ja, dat ben ik eventjes niet. Ja, doei.
Nee, dat gaat inderdaad. Je refereerde net even naar een artikel wat uitgekomen is. Volgens mij staat het bij in het Caribisch netwerk. Klopt dat?
Ja, Elena Migo en Boreano.
Ah, kijk, die weet ik nog niet eens. Oh, wat goed.
Ja, kreeg ik net doorgestuurd.
Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Hey, en dat is eigenlijk ook een beetje met de achterliggende gedachte van vandaag, 8 maart, Vrouwendag.
Precies, klopt.
Oké, wat is er voor jou nou zo bijzonder aan vandaag?
Ik vind het heel mooi dat ik door het strijd wat andere vrouwen die voor mij zijn gegaan, nu vandaag kan werken, ik kan stemmen. Ik kan zelf een lening nemen bij de bank. Dat was allemaal vroeger niet mogelijk. Je kon niet als zelfstandige vrouw, je kan niet als zelfstandige vrouw naar de bank gaan en daar een lening of een hypotheek afsluiten.
Wanneer is dat hier afgeschaft?
Ik denk in de jaren 60, 70 ergens.
Oh ja, net zoals in Nederland, ja. Ja, mijn moeder was altijd heel erg boos over het feit van dat als zij een bankrekening wilde afsluiten, dat ze inderdaad toestemming van haar man moest hebben.
Ja, precies. Ik weet nog in de tijd van mijn moeder dat zij heeft gezegd dat net toen zij getrouwd was, denk ik was in de jaren 80, dat zij dus wel als ambtenaar kon blijven werken. Mm-hmm. Want dat was vroeger dat, zo. Je als ambtenaar niet als vrouw als ambtenaar kon blijven
als
werken.
Vrouw
als je vrouw onmiddellijk met ontslag, dat klopt. En dat is ook een van de redenen waarom veel vrouwen of mannen en vrouwen niet trouwden. Omdat zodra ze trouwden, moesten ze met ontslag. En dat kun je toch gewoon vandaag de dag helemaal niet meer voorstellen. Zoiets zo onrechtvaardig.
Nee. Ja,
mijn vader en moeder zijn vrij laat getrouwd. Omdat mijn moeder tijdens de oorlog met een Joodse man was getrouwd om hem van de concentratiekampen te redden. En daarna heel lang duurde voordat dat weer ongedaan gemaakt werd. Mijn oudste broer was bij de voor die tijd 1947 heel bijzonder op de bruiloft van mijn ouders geweest. Was hij aanwezig als jochie. Maar toen mijn moeder trouwde met mijn vader, zei van ja, officieel ben jij nu het hoofd van het gezin, maar als je daar gedraagt is gelijk een scheiding.
Ai, ai, ai. Nee, maar dus, ik vind het wel heel mooi wat je zegt en naar voren brengt, Mia. Want ik denk dat heel veel mensen hier, ja, zeker jonge mensen, denken daar helemaal niet over na. Hè. Er is natuurlijk heel veel voor granted. En het is wat jij zegt, hè, daar is best wel echt voor gestreden. En mooi, Harald, wat jij aanvoert. Hè, want we zijn ook, natuurlijk ook een stukje mondiaal van de grote wereld. En als je om ons heen kijkt, en we kijken inderdaad nu naar Amerika met een Trump die toch wel hard bezig is om met heel veel dingen terug in het kooitje te duwen. Is misschien wel een reden om vandaag nog meer stil te staan bij het belang van 8 maart.
Gewoon schandalig. In vooral ook de suggestie dat mensen die bijvoorbeeld vrouw zouden zijn, of dat er door zeg maar de benoeming van vrouwen in hoge posities, of bijvoorbeeld in de militairen, of als militaire piloten, dat daardoor een grotere kans zou zijn dat dingen misgaan of dat er ongelukken zijn. Ik bedoel, het is gewoon ook niet bewezen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Integendeel. Ik bedoel, verzekeraars doen daar onderzoek naar. Vrouwen zijn betere chauffeurs. Vrouwen zijn gewoon überhaupt vaak beter in een heleboel dingen.
Ja, vrouwen kunnen vaak makkelijker minder dingen tegelijk doen. En dan ben je een beter chauffeur en beter piloot.
Daarom. Dus ik bedoel, je denkt dan van, nou, dit ga ik nooit meer meemaken. Dat er zo wordt gedacht of gepraat over minderheden. Vrouwen zijn natuurlijk niet een minderheid, maar er zijn natuurlijk wel andere minderheden. En dat er dan gesuggereerd wordt dat bijvoorbeeld meer vliegtuigenongelukken gebeuren omdat je een diversiteitsbeleid hebt gevoerd als overheid. Dat vind ik wel heel schokkend.
Nou, ik vind het niet schokkend, ik vind het schofterig.
Ja, het is ook schofterig, maar het is dus blijkbaar een nieuwe tijdsgeest. En wat ik dan daar nog extra schokkend aan vind, is dat er dan allerlei bedrijven zijn waarvan je denkt van, nou, hè, de Googles van deze wereld en de Apples en de noem maar op, die zich dat dus gewoon op laten leggen van, je mag nou geen actief diversiteitsbeleid meer hebben. Dat is toch, en dat ze daar dan ook nog, nou ja, Apple dan geloof ik niet, maar
Apple probeert zich echt aan onttrekken. Ja,
maar een heleboel, en dus gewoon sancties opgelegd kunnen krijgen als je een diversiteits- en inclusiebeleid hebt. Dat is toch wel heel apart.
Ja, we gaan een beetje terug in de tijd, lijkt het wel.
Ja.
Nou, ik zag op een gegeven moment een post van een transman. Die dus als vrouw begonnen was. Want tegenwoordig moet je dus, whatever dat er in je paspoort staat, wat je bij je geboorte was, dat bepaalt naar welke wc je mag.
Ja.
Nou, dit was een boom van een vent met een baard en alles. En die zegt ook van, ja, ze zien me aankomen in de dames toiletten. dit gaat weer hele nieuwe problemen opleveren.
Ja.
Ja, dit gaat inderdaad, denk ik, heel veel nieuwe problemen opleveren. Het is vandaag ook een dag om iets te vieren. Nou weet ik, Mia, nog, je hebt je eigen organisatie, je eigen bedrijf, Vibra. En dat is echt voor vrouwen. En wat ik daar zelf heel super leuk aan vind, is dat het ook eigenlijk voornamelijk in papiamento is. Je hebt bewust gekozen om de dingen die jij doet met vrouwen, voor vrouwen, samen in het papiamento te doen. Wat was jouw overweging daarvoor? Want dat vind jij heel belangrijk.
Ja. Nou, de reden is dat ik heel vaak, ik ben zelf iemand die dat heel leuk vindt om quotes online te vinden en dergelijke. En ik merkte ook, zeg maar, dat bijna alles dan in het Engels gaat. En dacht ik, ja, waar kan ik daar nog iets over vinden in het papiament? En wat je heel vaak ziet is dat, tenminste dat maakte ik dan best wel vaker sinds ik terugkwam naar het Caribisch gebied, dat mensen soms een drempel vinden om in een andere taal hun verhaal te moeten doen. En ik vind dat dan, ja, ik noem dat translating your soul eigenlijk. En ik dacht, ja, dat wil ik niet. Ik wil dat als ik samen ben met anderen in een groep met vrouwen, dat zij hun ziel niet hoeven te vertalen. Dat zij zich dat mogen permitteren om dat te doen in de taal die bij hun past. En dan zou het de voertaal zijn in het papiament. En ja, als iemand daarbij zit die zegt, nou, ik versta wel papiament, maar ik voel me veiliger in het Nederlands, dan is dat natuurlijk ook bijvoorbeeld welkom. Maar dat het dan per se gaat van, hé, ik mag dit in mijn eigen taal. En daar ben ik veilig in. Want uiteindelijk heeft taal best wel ook een component in jezelf veilig voelen en jezelf mogen zijn en vrije expressie. Dus daar heeft het mee te maken.
Ja, ik vind het heel mooi. Je hebt ook nog, ik ga een beetje reclame voor je maken. Je hebt namelijk volgens mij 2 uitgiften gedaan van, hoe noem ik dat dan, woordzoekers?
Ja, het zijn twee woordzoekerspuzzels en ze heten Sopi di Palabra. En de derde editie is in aantocht, dus die wordt dit jaar ergens al gepubliceerd. En ik heb, en dat is dan in die artikels teruggekomen, dat is een kleurboek voor vrouwen met affirmaties in het papillement.
Ja, hartstikke mooi. En ik weet inderdaad dat de allereerste boekje met die doorlopers. En je hebt echt zo'n. Jullie weten wat doorlopers is, hè? Dat is volgens mij van die. Van die al die lettertjes.
Martijn
dat je
weet het, ik weet het, maar de luisteraars die weten het ook allemaal.
Nou, heel goed. Ja. En dan in papiament toe. Zo. Ja, dat was best nog wel een dingetje.
Nou, niet van die dingen in het Nederlands, maar ook niet in het papiament. Oh. Geen enkele taal.
Ja, dat vond ik inderdaad.
Daar discrimineer jij niet in.
Nee. Maar het is wel heel goed, hè? Want het traint wel je taalvermogen.
Zeker.
En
je denkvermogen.
Dus dat is op zich prima. Ja.
Ja. En wat ik heel erg leuk vond, want we hebben daar samen over gespart, dat uiteindelijk kon het toch ook nog in Nederland te koop zijn. Hè? Dat heb je voor elkaar gekregen.
Al was het via.
Ja, fantastisch. Echt leuk. Hey, als nu heel veel vrouwen aan het luisteren zijn, wat ga jij ze meegeven?
Ik zou vooral zeggen van denk vooral soms aan een momentje voor jezelf. Durf hier en daar ook even uit te schakelen van de rest van de wereld. Durf ook even uit te schakelen van al jouw eigen verantwoordelijkheden voor een ander. En vergeet niet dat je voornamelijk een verantwoordelijkheid hebt met jezelf als persoon.
Ja,
mooie woorden.
Mooi, echt heel mooi. Prachtig.
Ik vind het ook. Ja, jij deed zo, beeld radio. Of zo van, hé, we gaan een onderwerp afronden.
Ja.
En ik vind het een hele mooie afronding.
Ja, prachtig.
Dankjewel.
Dankjewel dat je er was.
Nou, graag gedaan.
Mijn playknopje doet vervelend. Merk je dat? Iedere keer start ik wat op en dan blijft het even hangen. En dan opeens komt hij er toch in. Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. Is er een vrouwelijkere plaat dan dit? Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. En het is notabene geschreven door een man.
Ja, nou ja, fantastisch.
En wat voor een man? Barry White. Oh, daar passen er drie in.
Daar passen er drie in. Maar die heeft wel een zo'n ongelofelijke sexy stem.
Ja, hij heeft die stem wel. Maar als je hem zag, jongens.
Nee,
als je er omheen moest lopen, dan moest je brood meenemen.
Ja.
Dat is echt niet te geloven. Die man die was zo groot. Zijn buik die begon hier en dan ging... Yeah!
Ja, nee, dat klopt. Nee, dat is
en dan kwam hij pas weer terug. Ja. En dan had je de microfoon en dan die...
Ongelooflijk, hè?
Die, oh, ik ben zo groot.
Zoiets, ja.
En dat betekende dan, breng een hijskraan, ik kom niet overeind. Dat was dan wat het betekende.
Ideos. Maar een mooi liedje, mooi passend bij het thema waar we het net over
dat
hadden.
Dat probeer ik graag te doen. Daarnet in het publiek hier zo viel Trash van Roxy Music ook goed. Maar ja, die heb ik al eerder gedraaid, iedere keer als het over Trash gaat.
Ja, nou ja,
en ja, er zijn natuurlijk niet zoveel Trash liedjes. We hebben nog een paar minuten om te praten over dingen die we op de lijst hebben voor deze week. En ik wil Harold, want die is er nog steeds, uitnodigen om een onderwerpje uit te zoeken.
Ja, dan ga ik natuurlijk iets uitzoeken waar ik zelf bij betrokken ben.
Ja, heel
en,
goed.
Dat is het, dat ik de afgelopen week op Saba was in mijn hoedanigheid als voorzitter van het pensioenfonds Cribis Nederland. We hebben daar vergaderd, dat doen wij af en toe. We zijn er voor de drie eilanden, dus we zorgen ervoor dat we niet altijd op Bonaire zitten en ook niet altijd alleen maar op Bonaire vergaderen, maar wij maken ook af en toe een tour, dus dan gaan we op Saba vergaderen, dan gaan we op Sint-Eustatius vergaderen. Maar we hebben gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om daar de projecten te bezoeken waar PCN in investeert. En dat was heel erg interessant.
Wat zijn dat voor projecten?
En wat was daar dan interessant aan?
Daar zou ik heel lang over kunnen uitweiden. Maar het mooie is natuurlijk PCN doet bepaalde investeringen lokaal. Die doet dat primair om daar geld aan te verdienen. Maar wat ook zo is, is dat wij daar wel keuzes in maken. Dus waar in investeren wij. En over het algemeen investeren wij in dingen die belangrijk zijn, zeg maar voor de eilanden, voor de bewoners, die het leven beter maken. Dus dan moet je denken aan sociale huisvesting, aan zonne-energie, noem maar op, allerlei dingen. Maar op Saba zijn we op dit moment bezig met een hotel. We hebben een paar jaar geleden een hotel, nog net voor corona, hebben wij een hotel gekocht. Dat zijn we helemaal aan het ombouwen, groter maken, mooier maken.
Dat staat toch niet daar onderaan die klif?
Nee, het staat niet onderaan de klif. Het is het oude Scouts Place. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar het was altijd een wat, dure hotel. Ja, correct. Maar dat
en
is
jullie hebben eigenlijk het wel duur gemaakt.
Ja, het is zeker, want het wordt een upscale gebeuren. Vrij uniek, maar als je ook ziet wat de artist impressions daarvan zijn, het is zo verschrikkelijk mooi. Nou is Saba natuurlijk al zo verschrikkelijk mooi van zichzelf.
Het hotel ligt op een prachtige plek.
Een prachtige plek. En wat zo uniek daaraan is, en ook zeker nu met de verbouwing en de uitbreiding, is dat in elke kamer heb je gewoon een fantastisch uitzicht over de bergen, mount scenery, de zee in de verte. Het is fantastisch mooi. Dat is één project. Ander project waar wij bij betrokken zijn, Saba Cares. Zeg maar een enorme uitbreiding, maar dat echt enorm. Het is wel voor 4 of 5-voudig van het lokale ziekenhuis. Annex bejaardenhuis. Het is enorm groot aan het worden nu. Ik riep spontaan van, is er dan zoveel behoefte op dit kleine eiland? Want uiteindelijk wonen er maar iets van 2100 mensen. Maar blijkbaar is dat zo.
Lange levensverwachting daar.
Ja, lange levensverwachting. Er zijn heel veel oude mensen inderdaad van tot ver in de 90. Dat is één project. We zijn bezig met een project waarin het probleem van Saba is, of één van de problemen van Saba is dat het dorp Windward-Side heel erg in ontwikkeling is. Hotels, toerisme enzovoort. Maar in de bottom, de hoofdstad, gebeurt bijna niks. Dus daar zijn we nu ook aan het kijken wij gaan daar een klein winkelcentrum realiseren waar een supermarkt in komt. Er is ook geen fatsoenlijke supermarkt in de bottom. Maar ook met bepaalde commerciële units waar winkels kunnen worden geopend. Dus wij hopen
McDonald's.
Dat een economische impuls gaat geven aan het eiland. We zijn bezig, we gaan worden, en dat is ook, ik moet eerlijk zeggen, we doen heel veel op Saba. Bijna de helft van al onze lokale investeringen zijn op Saba op dit moment. Maar dat komt ook omdat de overheid van Saba enorm open staat voor samenwerking. Dus wat we nu ook gaan doen, we gaan een heel project bouwen voor de naschoolse opvang van kinderen, ook in de bottom. Wij bouwen dat en gaan dat vervolgens verhuren aan de lokale overheid die dat voor ons koopt. Of die dat voor ons gaat huren. Dus zo zijn er allerlei projecten waar we mee bezig zijn op Saba. Het is ontzettend leuk om te zien hoe er van niets iets komt. Hè? Want er is dus gewoon echt helemaal niks. En er komen dus gewoon dingen. En er wordt zo aan de weg getimmerd, moet ik wel zeggen, op Saba. Het is onze parel in de lokale investeringen. Maar daar zie je dat als overheid samenwerkt met de ministeries, met zoiets als een pensioenfonds, dat er enorm veel kan gebeuren in een relatief korte tijd.
Persoonlijke vraag aan jou. Van alle projecten waar PCN mee te maken heeft, waar ben je het meest trots op?
Oh, dat is een goede vraag. Ja, ik kan er eigenlijk niet één uitkiezen, omdat het gewoon, ik ben gewoon trots op het geheel. Ik ben wel het meest trots op laat ik er toch één noemen, waar ik persoonlijk heel veel mee heb. Ik heb heel veel met Sint-Eustatius, persoonlijk. Ik vind het een heel mooi eiland. We hebben daar ook een oud complex gekocht. Dat was vroeger ooit de bibliotheek, en daarvoor was het een pakhuis. Het heet de Hill Compound. En het is echt helemaal gestript, helemaal gerenoveerd. Er zijn residential units ingekomen, er zijn commerciële units ingekomen. En dat is zo verschrikkelijk mooi. Het zit echt midden in de historische kern van Sint-Eustatius. Dus ik heb hem ook als screen, hoe moet je dat zeggen, op mijn screen van mijn computer. Dat zodra ik mijn computer opstart, zie ik dat. En daar word ik gewoon helemaal blij van. Maar in principe is elk project wat we doen, vind ik mooi.
Ik vind Sint-Eustatius ook mooi. Ik vind Saba heel mooi. Het is vrij lang geleden dat ik daar geweest ben. Ja. En toen viel me vooral op dat daar echt niks was.
Ja.
Het is alweer 10, 15 jaar geleden dat ik er was. Maar er was geloof ik maar één kroeg ook.
Ja, ja, het is
waar
echt
alles gebeurde.
Beperkt.
Het was, het was heel klein. Wat ik heel erg vervelend vond was dat er niks was horizontaal. Je was of de berg op aan het lopen of de berg af aan het lopen.
Dat klopt.
Dat vind ik juist leuk. Ja, ik hou van de berg.
Mensen beginnen heel moedig. Ik was zelf, in 19...
Na 3 dagen was ik er klaar mee.
Ja.
Maar als ze hem hier het eiland afschoppen... en dat gaat natuurlijk vroeg of laat gebeuren... dan kies ik denk ik toch voor Sint-Eustatius. Ja, omdat het een hele rijke geschiedenis heeft.
Ik zou heel graag op Sint-Eustatius. Als ik niet op Bonaire zou wonen... want ik ben helemaal niet van plan weg te gaan van Bonaire... maar ik zeg altijd, er is één plaats waar ik zou willen wonen... en dat is Sint-Eustatius. Als ik niet op Bonaire
zou wonen. Nou denk ik dat jij net zoveel kans hebt als ik... om het eiland afgeschopt te worden. Want je hebt ook een grote bek.
Nou, dan moeten ze wel van hele goede huizen komen.
Ja, ze moeten een aanloop nemen, dat geef ik toe. Maar toch.
Nee, ik heb het al met Saba.
Je laat je toch niet schoppen.
Nou, Saba is gewoon prachtig. Saba is poppig. Saba is, ik bedoel, het is net een sprookjesboek.
Ja, dat is maar ik heb bij Saba ook zoiets met al die huisjes... met dezelfde kleur daken en dezelfde kleur raampjes. En dan denk ik, het is ook wel een beetje The Witches of Eastwick.
Ja.
Hoe moet je dat noemen? Er is iets, als ik al die huisjes zie, hetzelfde, het ziet er heel idyllisch uit. Maar dan denk ik van, oh, daarachter gebeuren dingen, jongen.
Ja, dat is ook waar. Want ik heb
dat is misschien ook wel een klein beetje waar. Maar het zijn gewoon prachtige eilanden.
Prachtige eilanden. En als je dan ziet dat je dus daar vrij makkelijk toch dingen kan verwezenlijken... die zo belangrijk zijn ook echt voor de bevolking. Ja, dat is gewoon heel mooi om daarmee bezig te zijn. Geeft heel veel energie, moet ik zeggen. Ja.
Dat begrijp ik.
Ik heb er nog wel één, denk ik, waar Harald ook wat over me kan zeggen, denk ik. Ja, dat is de vliegtax. De Staten Curaçao staat hier op het lijstje unaniem tegen het voorgenomen vliegtax van
BC,
Nederland.
BC heeft ook een...
Ik wou net zeggen, dat is inmiddels zijn we dat ook. En je kunt...
Sint Maarten heeft ook al geprotesteerd.
Precies. Wat vind jij daar dan van?
Ik sta er vrij neutraal in, moet ik eerlijk zeggen. Ik maak me er niet heel erg druk over. Ik maak me veel drukker over het feit dat er nog steeds... en ook dat was op Saba ook weer een hot item... zeg maar de connectiviteit tussen de eilanden. Dat blijft ook een enorme uitdaging. En dat blijft ook iets waar zeg maar Nederland, de Nederlandse overheid... ontzettend terughoudend in is om daarin te willen investeren. Waardoor die vliegverbindingen enorm duur zijn. En met name tussen bijvoorbeeld Sint Maarten, Sint Eustatius... Saba, dan gaat het echt om $300 voor een enkele ticket. Mensen moeten heel vaak van het eiland af. Dus ik heb daar veel meer moeite mee. En ik vind dat een veel groter issue dan bijvoorbeeld dat een ticket vanuit Nederland 25 of 30 euro duurder wordt. Dus ik heb daar zelf, maar ik bedoel vanuit een economisch perspectief snap ik de zorg. Maar ik hou me er persoonlijk niet heel erg mee bezig.
Nee, maar ik denk, ik heb nog niet echt inderdaad naar de bedragen gekeken. De reden waarom dan die vliegtax erop gezet wordt, wat vinden jullie daar dan van?
Heeft een reden.
Het heeft een reden. Alleen de reden die opgegeven wordt, is niet de reden die er echt achter zit.
Nou, verklaar je nader.
De reden die erachter zit, die gezegd wordt van CO2-uitstoot. Lange vluchten die hebben veel uitstoot. Dus daar moeten we extra belasting over heffen, zodat dat wordt voor tegengegaan. Maar als je dan de papieren die erbij horen en die de ambtenaren ook voor de Tweede Kamer hebben geleverd, dan staat wel heel prominent. Oh, ik hoor mezelf niet meer. Jullie mij wel?
Ja, wij horen wel.
Oké, dan is het mijn koptelefoon. Als je heel goed naar het papier gaat kijken, dan staat wel heel prominent dat het $248 miljoen gaat opleveren.
Ja. Ja, dat vond ik dus ook. Dat ik dacht, waar gaat het dan nu uiteindelijk over? En ik bedacht me, oké, dan gaat iedereen dus iets centjes meer betalen. En dan voor het goede doel. Maar wat ga je daar dan mee doen? Ga je dat geld gebruiken om... hoe ga je met iets meer geld die CO2 naar beneden krijgen?
Ja. Nou, ik denk dat dat niet gaat gebeuren.
Maar als ik dan toch nog even een knuppel in het hoenderhok mag gooien.
Jij
als het gaat
dat.
Over belastingen en vliegtax. En dan komt bij mij ook een rode lap. Als een rode lap op een stier. De visitor entry tax van Bonaire om de hoek kijken. Want dan denk ik, om maar eens wat te noemen. De afvalstromen waar we het over hebben. En wie financiert het? Dan zou ik zeggen, kijk, als dat nou wordt gebruikt om dit soort problemen aan te pakken, dan zou ik er nog blij mee zijn. Maar dat vind ik dus zeg maar die uitleg van wat gebeurt er nou met al dat geld wat binnenkomt van die visitor entry tax. Dat vind ik dat echt nog wel voor verbetering vatbaar.
Eens.
En dan zeg ik het heel voorzichtig.
Ja, je zegt het heel voorzichtig. We hebben laatst ook weer iemand gesproken bij Stinapa. En hadden we ook de vraag gesteld. En ik zei dus heel bleu, ja, maar daar komt toch een stukje ook van naar jullie toe. Toen kreeg ik een soort
dat
van...
Dat moet nog
hoongelach.
Ja. Ja, dat gesprek dat hadden we gisteren, maar dat gaan we nog uitzenden.
Kijk, nu jullie komen nu met het gesprek. Ik zei, dat heb ik niet gezegd, hè. Ik zei, we hebben laatst. Ja, we hebben laatst. Oké, en dat was dan gisteren.
Nee, dan moet je zeggen, we gaan binnenkort gaan we een gesprek houden. En toen vroeg ik dat. En dat is het eigenlijk.
Is dat het eigenlijk?
Ja, eigenlijk
ja, maar
wel.
Het was nu van toepassing. En we wisten dat.
We hebben vooruit gewerkt.
Ja, oké. Hoor ik nou een tune'tje?
Ja, je hoort de eindtune. Want dit zal het moeten wezen voor vandaag. Dus ik wil iedereen die geluisterd heeft hartstikke bedanken dat ze dat gedaan hebben.
Volgehouden.
Hebben volgehouden.
Ja.
De tijd vliegt.
Je kunt blijven zitten. Dan hoor je zometeen Ron Gijzen en de Klaat op 20. Je kunt natuurlijk ook de radio uitzetten. Whatever. Misschien iets van doen van leven ook. Is ook wel leuk. Ik wil met name Harold enorm bedanken dat hij de volle 2 uur heeft volgegooid. Uitgezeten ook vooral. Clark Abraham natuurlijk en de andere gasten. Fijn dat ze er waren. En ik hoop dat de luisteraars er een beetje iets van hebben
opgestoken.
En wordt vervolgd.
Het is lang en ingewikkeld geweest. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Gewoon om 12 uur hier op Mega Hit FM 101.1. Live vanuit Cuba Compagnie. En wij zeggen met z'n allen, met heel veel gusto,
ajootje, cadeautje.
Dag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen.